Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the Game. Ik ben Yves.
En ik ben Marloes.
En in deze aflevering praten we met Baron Beekman. Luc en Caroline, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Dankjewel.
Luc en Caroline, wat doen jullie in het dagelijks leven? Vertel eens een beetje over jullie zelf.
Wij zitten al bijna gans ons leven in evenementen. We doen vooral bedrijfsevenementen. De escape rooms waren eigenlijk een logisch vervolg daarop. Onder corona lagen wij stil met evenementen en hebben we beslist om een eerste kamer te maken. Dat is heel spontaan gegroeid. Het is geen echte bewuste keuze geweest, maar binnen die bedrijfsevenementen pakken wij een bepaalde niche in, alles wat interactief theater is, waarvan de moordinees de bekendste zijn.
Oké, maar je bent van school gekomen en je bent direct moordinees gaan doen.
Nee, ik heb rechten gestudeerd en tijdens mijn studies als werkstudent op reclamebureau terechtgekomen. Daar op een gegeven moment in de special events gesukkeld. Daar een jaar of twee gewerkt. Grote dingen, de Ronde van Vlaanderen, Kustramactie, Roadshows, Nationale Bank van België en zo in het buitenland. Maar er bestond nog niet echt iets als een evenementenwereld zoals we die nu kennen. Hè. Dus alles wat dat bedrijfsevenementen en zeker personeelswezen en zo verder in de tijd betrof, er was niks. En ik had dat geopperd aan mijn baas toen in die tijd. Is dat geen markt? Kunnen we daar niks mee doen? Maar hij zag dat niet zitten. En dan ben ik zelfstandig begonnen, heb ik een evenementenbureau opgericht en dan spreken we 1989. Maar ja, wat gingen we doen? En dan ben ik redelijk snel op het idee gekomen van met formats te gaan werken. En dan hebben we onze eerste moord geschreven. En zo is dat verhaal van die moorden beginnen leven. Dus dat is nu ondertussen al meer dan 30 jaar. In de beginperiode was er in Vlaanderen niet echt een markt voor, maar in Nederland wel. We hebben heel veel in Nederland gespeeld. Totdat die Nederlanders dat ook oppikten en ook moorden begonnen te doen. Ondertussen was Vlaanderen er ook klaar voor, hebben we terug naar Vlaanderen gegaan. En hebben we op een gegeven moment beseft van, kijk, wij moeten altijd op zoek gaan naar locaties. Dat was een gedoe. Dan redelijk snel beslist om een locatie te kopen. Hebben we een middeleeuws klooster gekocht in Zeelen, bij Diest. En dat werd ons thuisbasis. Van daaruit hebben we dan die evenementen gedaan, vooral corporate, maar ook particulier. En is die in ene format uitgegroeid tot 25 verschillende formats. Die afhankelijk van de grootte van de groep, de doelgroep waarvoor het moest dienen, welke budgetten er beschikbaar waren en zo, konden wij een specifieke format aanbieden. Maar altijd wel een vorm van interactief theater, waarbij de gasten betrokken waren bij heel het gebeuren. En dat ook catering geïncorporeerd zat in dat verhaal.
Ja, het is altijd met een diner.
Ja. Meestal. Pak 9 op de 10. Ja. Dat hebben we meer dan 25 jaar gedaan, denk ik.
Ja, want je zegt heel het we, maar was jij er al bij vanaf het begin, Caroline?
Niet van het begin, nee. Nee. Want ik heb archeologie gestudeerd, met heel veel goesting. Dat was echt mijn passie toen. Maar als je één keer afgestudeerd bent, ik ben dan in het buitenland gaan studeren, teruggekomen, daar was geen werk in. En dan toch willen beginnen werken. En ik ben dan eigenlijk als garçon beginnen werken bij hem. Dus een heel grappig verhaal, want mensen lachen daar nog altijd mee dat ik eigenlijk achter de baas ben aangegaan. Hè. En dan, op die manier ben ik daar eigenlijk in terechtgekomen, in iets waar ik absoluut geen kennis van had. Maar wel omdat dat een middeleeuws klooster was, dat 600 jaar oud was, waren we daar wel vrij snel. Had ik daar wel ook een stukje, moet ik dat zeggen, een passie dat daar lag. Ja. Ik heb daar mee helpen. We hebben daar opgravingen gedaan. We zijn mee met de geschiedenis bezig geweest. Dus op die manier zat ik daar wel in. Maar het is echt, gaan garçonnen, omdat ik geen ander werk had op dat moment. En zo zijn wij elkaar tegengekomen. En ben ik eigenlijk in die evenementen gerold. Want dat was echt absoluut mijn plan niet.
Dus jij zat op rechten en jij zat op archeologie. Ja. En alle twee er niks mee gedaan.
Nee, absoluut.
Ja, archeologie, goh. Ik wou dat eigenlijk zelf ook doen.
Ook serieus?
Maar ik heb dan een gesprek met mijn vader. Die zei, van, daar kun je kost toch niet meer verdienen.
Had gelijk.
Dat is ook zo in die tijd. En dan wou ik filologie doen ook, omdat ik had Latijn-Grieks gedaan. Maar lesgeven zag ik niet zitten. En als je in de tijd niet wist wat doen, dan ging je rechten doen. Hè. En daarmee heb ik rechten gedaan.
Ja, want je bent uiteindelijk daar niet advocaat of niks. Je kan er eigenlijk niks mee.
Nee.
Heeft het jou wel een basis gegeven voor die moord ineens, dat je daar een bepaalde achtergrond voor hebt?
Nee. Het was een thema dat mij boeide. Het is iets dat mensen door de eeuwen heen altijd heeft geboeid, hè, moord. En nog altijd. Ik geloof nog altijd heel sterk in het vertellen van een verhaal. Sowieso. En dat is iets dat we, nu dat alles wat individueler wordt, nog altijd wel nood aan hebben. En we zien dat ook aan de reacties van de klanten die wij hebben met de dingen die we doen. Dat een verhaal nog altijd sterk is.
Ja, en was die vonk trouwens al overgeslagen tussen jullie toen het middeleeuws klooster werd gekocht? Of dat gebeurde daarna pas?
Daarna. Dat is al van 93 en ik ben er pas in 2001 bijgekomen. Dus ondertussen ook al wel heel wat jaren, maar het prille begin heb ik niet meegemaakt daar. Nee, absoluut.
Maar wel meteen verliefd op Luc?
Ja, op toch vrij snel, denk ik. Ja.
Het klooster.
Eerst het klooster, toen Luc.
Hij had natuurlijk wel wat achter de hand, hè, dat wel. Maar ik denk dat van in het begin dat wij heel fel in datzelfde interesseveld zaten van die geschiedenis. En dat klooster met 600 jaar geschiedenis, daar kun je onnoemelijk veel verhalen uit putten om die formats mee te maken. Heel veel van die formats die ontstaan zijn gebaseerd op de geschiedenis van dat gebouw of iets wat daarmee gebeurd is. En dat zie je ook verder, nu ook met de escape rooms, dat wij echt wel gebruik maken van de geschiedenis van het gebouw dat je zit. En wat dat we daarmee kunnen doen, dat is voor mij een vereiste. Dat is echt... Ik vind dat super.
Ja, en hoeveel moorden deed je dan?
Vroeger, toen we nog in Zeelem zaten. Wat, ik heb dat op een gegeven moment verkocht, omdat ik had problemen met mijn hart gekregen. We moesten minder werken en zo hebben we beslist van kalmer aan te doen. Maar in de topperiode zaten wij rond de 300, 350 events per jaar. Wat dat in die sector best wel veel is.
Ja. Als je bedenkt dat er 365 dagen in een jaar
Maar er waren dagen bij dat wij er vier, soms vijf deden. Ah. Eén in Brussel, één in Gent, één in Antwerpen, één thuis in het klooster. Dat was over heel België en Nederland.
En je had iets van een 25 format, zei je net.
Ja, klopt.
Dat hield dan vooral in van groepsgrootte, of waar had het dan mee te maken? Of dat bedrijven twee of drie keer konden komen?
Sowieso. Hè. Er waren een aantal parameters. Hè. De grootte van de groep, het budget dat beschikbaar was, het thema waarom het moest draaien. Moet het dienen als teambuilding of eerder als recruteringsevenement of personeelsfeest. En afhankelijk daarvan konden wij bepaalde formats vooruitschuiven. En bij ons was het is voornamelijk ook het aantal. Hè, want de kostprijs werd bij ons voornamelijk bepaald door het aantal acteurs dat werd ingezet. Want het is altijd met acteurs. En zo was er een heel gamma om mogelijkheden dat we konden aanbieden aan die klanten. Het waren altijd evenementen voor voornamelijk kleine tot middelgrote groepen. Hè, tot 150 man ongeveer.
Een minimum?
Geen minimum. Format bij ons heeft de vaste prijs. Enige variabele is uw catering, hè. Dat is een prijs per persoon. Maar of dat wij nu voor 2 man spelen of voor 50 man spelen, wij spelen. Dus dat is een vaste prijs voor die format. Dus dat is een manier van werken eigenlijk. Zo'n minimum is er niet. Hoe kleiner de groep, hoe groter de betrokkenheid. Dat is een feit. En als je boven die 100 à 150 man gaat, dan moet je meer plenair gaan werken. Dat is minder interactie tussen de mensen. En zo hadden we een aantal evenementen, 2, dat we dat wel bij kunnen doen. We hadden zo'n box-evenement, maar dat is een heel toeschouwend gebeuren. Waarbij dat je die boxring als forum kunt gaan gebruiken om je mensen te bereiken. Dat was een van de weinige dat we echt voor grote groepen werkten. En dan konden we tot 600-700 man bereiken. Ook niet meer dan dat hoor.
Want jullie gaan nooit groter als 8 acteurs? Of?
Er zijn een aantal formats geweest die groter waren, maar degene die we nu ook uitgepuurd hebben, met geen vaste locatie te hebben, en die we nog altijd spelen, zijn eigenlijk degene die voor toch kleinere groepen en pak maximum 12 acteurs dat we gaan spelen, omdat dat stuk interactie en die improvisatie veel groter en fijner is als je met die kleinere groepen speelt. En wat dat fantastisch leuk is, bijvoorbeeld hadden we vroeger een formule, Jacht op Dracula, dat mensen in conflict gingen met Dracula en vampiers die rondgaan. Daar spreken mensen na 20 jaar nog van, hè, in een oud klooster, 600 jaar oud, met een middeleeuwse kapel, met een kerkhof, met kerkers onder, hè, kelders. En dat zijn verhalen en een fantasie die getriggerd was. Dat is zo blijvend die herinnering dat mensen ons daar nog over aanspreken. En we proberen dat nu nog te doen als we een welkom op chateau-formule doen. Dat zijn een graaf en een butler ook die mensen ontvangen. Liefst in een zo authentiek mogelijk kasteel, dat mensen daar echt toekomen en denken, ik stap voor een stuk in die fantasie. En we voelen nog altijd dat datgene is dat mensen super plezant vinden. En hoe kleiner je groep, hoe meer dat je dan iedereen daar heel fel kunt intrekken. Dus allee, we doen ook die grote dingen, hè, maar liefst, als ik dat mag zeggen, doen wij toch wel die kleinere groepen.
Ja, die beleven het denk ik ook intenser.
Ja, intenser. Dat is fijner. Je kunt ook heel veel meer bereiken daarmee nog. Dat kan met die grote groepen ook, maar dat is een andere manier van beleving dan die kleine groepen. Dat is zo uniek. Als je daar met 20 man aankomt in een kasteel, waar eigenlijk nooit iemand binnen mag, ja, wat dan alleen met een paar kaarsjes verlicht is, ja, dat begint al vanaf dat ze aan die poort toekomen, trek je ze helemaal in dat verhaal. Dus dat is wel, ja, dat is hetgeen dat we nu ook nog vooral blijven doen. Hè.
Het is ook niet zo moeilijk, hè. Als je de juiste sfeer schept om mensen mee te krijgen in een verhaal. Veel hebben zo op voorhand van, ja, maar mijn mensen gaan daar niet aan meedoen en dat gaat niet werken en zo. Geloof mij, als je setting goed is en je verhaal goed is, dan krijg je iedereen mee.
En je werkt met goede acteurs, wat we ook wel doen.
Ja, want hoe komen jullie daar? Ja, heb je een vaste pool aan acteurs? Moeten jullie verhalen natuurlijk ook kennen?
Dat is door de jaren heen gegroeid, maar er zijn nu, met dat wij zelf 30 jaar, of ja, jij toch al zeker 30 jaar bezig bent, zijn er acteurs bij die al 20, 25 jaar meedraaien van in het begin. Dat is fantastisch, hè. Die kennen die producten door en door, die kennen elkaar door en door. Heel dat stuk improvisatie, kun je die, ja, laten doen zonder enige vorm van schrik. Hè. Die weten op alles een oplossing. Hè.
Dat is het voordeel van formats. Okay? Je vertrekt vanuit die format en eens als ze die format kennen, okay, die wordt wel gepersonaliseerd naar je klant toe, maar die basis is er altijd wel. Maar als zij die basis, dat ze er niet meer om moeten denken, dat ze die doorhebben, na al die jaren, dan kunnen ze echt spelen met hun figuur en hun tegenspelers. En dat geeft mooie dingen. En dat kun je niet met een acteur dat pas een eerste of een tweede keer zoiets doet. En er zijn er inderdaad bij die 25 jaar en meer voor ons al werken. Maar er moeten er altijd wel bij komen.
Baron Beekman, die je ziet, is een van de... Van. Ja, absoluut.
En hoe lang duurt zo'n zo'n moord oplossen met een groep?
Dat hangt van de format af. Maar meestal is dat de duurtijd van je cateringverhaal. En je catering zit mee in dat verhaal in. En we beginnen meestal bij de ontvangst om een of andere plausibele reden. Die gevolgd wordt door een aperitief moment, waarna de mensen aan tafel gaan, tot aan het dessert. En afhankelijk van het aantal gangen van het menu, zal een moord korter of langer duren. Bij een viergangen diner zal de moord langer duren dan bij een driegangen. Want wij hangen onze acties op aan het aantal gangen van het diner. Wat maakt dat wij dat verhaal volgen van die catering?
Het is rond de 4 uur dat je toch moet denken. Rond de 4 uur is een gemiddelde. Hè?
Ja. Maar als ik jou net hoor vertellen over dat kasteel, over een kerker, een begraafplaats, dan mogen die mensen ook van een stoel af en mogen ze ook rond? Of?
Dat was in sommige formats, want de moorddiner, zoals de meeste mensen ze kennen, is wel rond diner en is binnen. We proberen dan wel een beetje beweging te krijgen met een aperitief in één ruimte, eten in een andere ruimte. In bepaalde formules, zoals die chateau-formule, gaat elke gang van het diner door in een andere ruimte. Dus dan krijg je veel meer beweging, wat fantastisch leuk is. En bij zo'n Jacht op Dracula bijvoorbeeld, dat waren formules waar ze echt heel het gebouw gebruikten. We hadden ook een maffiaverhaal waar mensen zich kwamen bewijzen in een maffiafamilie. Dat waren proeven die buiten opgesteld werden. Hoe meer proeven,
hoe meer
werd
heel
de tuin, alles werd daarin in betrokken natuurlijk.
Maar nu hebben we wel, Caroline spreekt nu in de verleden tijd,
ja.
We zijn gaan schrappen in het aantal formats. Dat maakt dat we nu voornamelijk met moord bezig zijn. We hebben nog een vijftal formats waar we mee werken. Maar dat neemt niet weg dat die anderen er nog zijn. Maar we promoten die niet meer echt, maar die zijn er altijd nog wel. Ja, dus die kunnen eventueel ingeschakeld worden. Ja.
En deelnemers of gasten, die moeten naar een bepaalde locatie die jullie uitkiezen, die past bij het format? Of kan het ook op locatie van het bedrijf zelf? Of
dat kan. Voor een moord bijvoorbeeld zijn er maar weinig vereisten waar een locatie moet voldoen om te kunnen spelen. We hebben een ruimte nodig voor een aperitief staand, een ruimte voor een diner zittend, waarbij de gasten elkaar kunnen zien, dus niet in een L of een T. En dat is eigenlijk een beetje alles. Ja, en een kleedruimte voor de acteurs. Maar een locatie draagt meestal wel bij tot sfeer. Dus je kunt dat in eender welk hotel gaan doen, dat kan. En dat product staat er en dat is goed. Maar als je in een kasteel of een andere historische setting of een andere leuke locatie doet, dat draait altijd wel bij tot de sfeer. Maar ofwel stellen wij die locaties voor, ofwel komt de klant daarmee. Ja. Dus dat kan bijna.
Leuk man, echt super.
Jij zegt net, sommige acteurs draaien al 25 jaar mee, hebben heel weinig aansturing nodig. Is er zoiets als een regisseur aanwezig? Die eigenlijk een
Altijd. Ja? Wij gaan altijd mee.
Dus heeft elke acteur dan een oortje in bijvoorbeeld, waar je mee kan aansturen?
Nee, absoluut niet. Maar wij zijn wel aanwezig ergens op de locatie om onverwachte situaties op te vangen. Eigenlijk op zich, als wij een goede ploeg mee hebben, heb je heel weinig werk. Maar we gaan altijd zorgen dat we er zijn. Dat is ook een kwestie van respect naar klant toe, vind ik. Dat je die begeleiding ook van echt het begin tot het einde volledig doet.
Met oortjes kunnen ook niet werken. Dan is het naturel weg. Hè. We spelen niet versterkt. Het is de plenaire dingen spreken ze gewoon luider, gelijk in theater op scène. Voor de rest is het gewoon een conversatie die ontstaat tussen mensen aan een tafel. En ze dan gaan sturen met oortjes, dat neemt u naturel weg.
Als ik op een bepaalde manier kijk, dan weten ze vaak wel wat er moet gebeuren.
Er moet iets gebeuren, ja. Maar dat is vooral als er nieuwe acteurs bij zijn, dat die nog wat sturing nodig hebben. Die oude mannen die...
Sommige ploegen zouden we alleen op pad kunnen sturen, maar we doen dat niet. We gaan altijd mee.
Ja. Ik kan me ook voorstellen, daar zitten dan 60 gasten, ik zeg nog maar iets. Ja, mogen die allemaal hun telefoon gebruiken bijvoorbeeld? Mogen er foto's gemaakt? Mag er gefilmd worden?
Ja, dat is geen probleem.
En met het risico dat de clue of het einde ook op internet belandt?
Dat kan, maar dat gebeurt eigenlijk zelden. Mensen zijn zo bezig dat ze dat eigenlijk vergeten.
En als we zien van, het gebeurt soms, hè, van de mensen die er zijn of de gasten weten wie de dader is, dan kunnen wij op dat moment zelf nog beslissen van er een andere dader van te maken. Dus dat kan. Ja. Dat kan. Als we echt door hebben van dat is hier gebriefd of ze weten het, dan kunnen we een spoor uitzetten waardoor dat de dader en het slachtoffer niet, maar de dader verandert. En dan weten ze het toch niet.
En vanaf welke leeftijd is dit leuk? Stel, je wil een particulier boeken?
Meestal zeggen wij 12.
Nou, maar dat zijn meestal volwassenen. Kinderen
zelden. Heel zelden. Ja. Het hangt een beetje van het kind af.
Maar het is niet eng of zo? Of niet heel erg met gore?
Absoluut niet. Zelfs het is meer op animatie gericht. Hè. Okay. Op plezier hebben. Mm. Hè.
In het begin, de beginperiode, spreek ik nu begin jaren 90, hebben we geëxperimenteerd met realistische moorden. Om het zo realistisch mogelijk te doen. Eén, dat is niet moeilijk. Dat is gemakkelijker dan karikaturaal spelen. Maar je krijgt ook rare situaties. We hebben politie gehad die kwam, we hebben ambulances gehad, we hebben mensen die labiel werden omwille van dingen die gebeuren en ontslagen moesten worden. En van alles is er gebeurd. En daar en dan hebben we toen beslist van, dat kunnen we niet maken, dat gaan we niet meer doen.
Dat is te
gevoelig. Dus daar zijn we van afgestapt en we hebben het karikaturaler gemaakt.
Bedoelt eigenlijk dat het zo levensecht was, dat mensen echt de realiteit verloren en dus echt de politie gingen bellen.
Of ambulances gingen bellen, of volledig begonnen flippen en zo.
Ah,
ja, dat is echt rare dingen meegemaakt. Of mensen, dat wisten wij uiteraard niet op voorhand, die de manier waarop dat wij de moord geanceneerd hebben, zoiets hadden meegemaakt in de familie. En zulke dingen gebeurden, dat was echt niet goed. Nu is het wel zo dat in het begin, zelfs nu spelen, dat de mensen niet weten dat ze naar een moord in heen gaan. Dus zij komen wel in een situatie terecht waarin zij... In die beginfase, in die receptie gebeuren, wel nog die twijfel zullen hebben van, maar wat is dat hier? En klopt dat nu of klopt dat niet? Maar naarmate dat verhaal vordert, dat zij wel inzien dat de figuren karikaturaal zijn. Maar dan zijn ze al in het verhaal mee en dan zijn we al vertrokken. Maar dan lopen we niet meer het risico van die reacties die we hadden in het begin.
De herkenbaarheid is nu eerder de clichés van typetjes die je zelf in je leven gaat kennen, die we uitvergroten, waardoor het heel plezant wordt om daarmee om te gaan, of dat herkenbaar is, maar niet meer de herkenbaarheid van een zware situatie. Dat was niet goed.
Dus de mensen weten niet dat ze in zo'n situatie terechtkomen, dus het kan letterlijk bij ze aankomen en denken, dat is gek, die collega heb ik nog nooit van mijn leven gezien.
Ja,
dat kan. Dat kan.
Maar dat is dus eigenlijk al een acteur die bij jou rondloopt, zogezegd.
Ja, klopt. Of alles hangt af van de reden waarom ze aanwezig zijn. Dat is altijd belangrijk in een scenario. We hebben bijvoorbeeld een scenario waarbij de mensen worden uitgenodigd op de opening en lezing van het testament van een zekere Sylvain de Vocht. Waarbij dat die Sylvain de Vocht, dat we die linken aan het bedrijf waarvoor we spelen. Dat dat een aandeelhouder is of een stille vennoot of enzovoort. En dat dat de reden is waarom zij ook aanwezig zijn. Omdat hij gevraagd heeft dat zij er zouden zijn. Nu, naast de gasten van het bedrijf, zijn er dan ook nog de familieleden en andere figuren, zijn de acteurs van die Sylvain de Vocht, die er ook aanwezig zijn. Dus ze krijgen ook een brief van de notaris, waarin dat ze worden uitgenodigd. Dat ziet er allemaal levensecht uit. Het gaat zelfs zover dat ze de orde van notarissen bellen, om te vragen van wie die notaris wie is en zo. En ondertussen spelen die mannen dat mee. In het begin hebben we daar wat problemen mee gehad, maar nu speel je dat mee. Zodanig dat die beginfase dat wel zoiets heeft van, is dat nu echt of is dat nu niet echt? Nu, dat wordt redelijk snel doorprikt, maar dat maakt het wel leuk.
Dat maakt dat je ze eigenlijk wel makkelijk in dat verhaal en die fantasie meetrekt.
Ja, en iemand heeft dan ook niet zo heel veel fantasie nodig. Nee. En daardoor is het heel erg toegankelijk voor iedereen.
Ja, omdat je daar zowel heel uitbundig kunt in zijn en heel veel vragen stellen en op de eerste rij staan en een haantje de voorste zijn. Of je hebt stille genieters die kijken hoe de andere mensen aan tafel die vragen stellen en genieten van het hele schouwspel voor hen. Maar iedereen vindt daar zijn plaats in. Ja. Eender welke groep dat je hebt, welke type mensen dat er komen, iedereen vindt daar zijn plaats.
Dat is het verschil met fysiek actieve evenementen, waarbij je verwacht van mensen om dingen echt te doen. Dat doet niet iedereen graag, dat kan niet iedereen. Nee, want dit zijn evenementen waarbij dat je iedereen bereikt. De meer actieve gaan er heel actief in op, de meer passieve mensen zijn toeschouwend en het werkt altijd.
Ik hoor jou helemaal in het begin zeggen, Luc. Ja. Wij zijn naar Nederland getrokken, België was er dus eigenlijk zeker niet klaar voor.
Klopt.
Daarna ben je terug van Nederland naar België. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat dit dan gezien wordt en de anderen denken, dit kan ik ook, dit ga ik ook doen.
Ja, absoluut. Er is in de beginperiode, want het is moeilijk om zoiets te beschermen, om een idee te beschermen. Dus wat dat we dan deden, we hebben een e-depot, dat je iets dateert en dat kunnen gebruiken in een rechtszaak. We hebben merkennamen op onze producten, daar kan niemand naast. Maar het werd gekopieerd, dat is zo. En in de beginperiode procedeerden we er ook tegen en wonnen we dat ook. Maar dat vroeg zoveel energie, een negatieve energie, en uiteindelijk dan gingen die anderen failliet, maar die begonnen dan toch terug opnieuw en zo. Dat we toen beslisten van, jong, laat het gebeuren, we moeten gewoon zien dat we de beste zijn en laat die concurrentie er maar zijn. Maar het is wel zo, en dat is wel een beetje een spijtige zaak, dat naarmate dat vorderde de jaren, dat er ook op de markt kwamen die echt niet goed waren. En dat is niet goed voor het product. Nee, dat mensen dachten zo van, ja, een moord, ja, nee, dat is niet goed, want we hebben dat eens gedaan. Dan heb ik liever concurrenten die er zijn, die een goed product afleveren. Dan blijft dat product goed.
Dat is hetzelfde bij escape rooms, vinden wij. Ja, hoe meer goeie, hoe beter. Als je spelers krijgt die graag spelen, komen ooit bij u. De enige slechte concurrentie dat je kunt hebben is een hele slechte kamer, waar het echt geen moeite voor gedaan is. Maar hoe meer goeie dat erbij komen, daar zijn we allemaal blij mee. Hè? Dat is een heel andere wereld wel, natuurlijk. Ja,
ja, escape rooms en de evenementenwereld waar we in zitten, dat is totaal verschillend. De evenementenwereld is het hart tegen hart. En dat is bij escape rooms, dat is de ervaring die wij hebben, absoluut niet het geval.
Daar help je elkaar, hè, eigenlijk.
Is het omdat in de evenementbusiness dan het een soort van herhaling kan zijn? Dat je je product kan herhalen en een escape room is een eenmalig product?
Ja, wij hebben klanten die al jaren meegaan en die elke keer nieuwe verhalen verwachten. En die komen er ook altijd wel bij, die we al jaren hebben. Hè?
Dat gaat in andere generaties ook. Hè? De eerste keer dat we voor, ik zeg maar iets, Coca-Cola speelden, die mensen zijn nu al lang op pensioen of dood, hè? 30 jaar geleden. Dus er komen er nieuwe en werken heel veel voor afdelingen binnen. We werken veel voor multinationals. Maar die hebben zoveel afdelingen. We pakken nooit het bedrijf in zijn geheel. Maar die kunnen zo dikwijls terugkomen. Zelfs bij hetzelfde product. En dan is er nog een gamma aan mogelijkheden. Dus,
wordt er vanuit zijn bedrijf dan ook gevraagd van, kom dit eens doen, want we willen eigenlijk een afdeling een beetje screenen, als het ware. Wie werkt goed samen, wie niet.
Absoluut.
Is het dan jullie die screening doen? Of is er weer een externe partij?
Ja, dat doen wij zelf. Dat doen zij zelf. Of zij huren daar iemand voor in. Wij brengen ons product, het stuk animatie, maar bijvoorbeeld hebben we zo'n evenement, Welkom Château Mont-Saint-Jean. En er is een firma, Arthur de Little, dus redelijk gekend, die studenten op hogescholen en universiteiten weghaalt. alvorens ze zijn afgestudeerd, en die zetten die in dat evenement. Waarbij zij gaan evalueren wie is alfa, wie is het niet, enzovoort, enzovoort. En dat doen zij al jaren. Dat is een soort recruteringsevenement. Hm. En als recruteringsevenement wordt het wel meer gebruikt. Maar dat is iets dat wij zelf niet doen. Wij brengen het product, maar het kan voor van alles gebruikt worden. Maar dat is aan de klant zelf, omdat...
Ja, het kan ook voor een leuk personeelsuitje natuurlijk gewoon ingezet worden. Ja. Een leuk moment. Ja. Nou ja, toen brak corona aan en toen dacht je...
Nee, er zit nog...
een escape room.
Dat was er net voor. Ja. Dus eigenlijk zijn het de kinderen die ons het idee gegeven hebben voor eentje te maken. Want wij hebben dat ooit gedaan, jaren geleden. Ik spreek van 10 jaar geleden. En blijkbaar was dat toen geen goede kamer.
En dat was niet meegevallen.
En wij vonden dat absoluut niet leuk. En wij begrepen de hype niet. We hadden zoiets van... Geen idee wat mensen daaraan vinden, dat vond ik niet leuk. En dan heeft de oudste heeft dan een verjaardagsfeestje gedaan. Als een escape room. Als verjaardagsfeestje gingen ze dan naar een escape room. En die vond dat zo leuk. En dan hebben we dat in de vakantie daarna onder ons als gezin ook eens gedaan. En dat bleek wel een hele leuke te zijn. Ja. En zo is dat eigenlijk binnen beginnen groeien. We hadden een ruimte ter beschikking daar nog, waar we eigenlijk niet goed... wisten wat moesten we daarmee doen met die ruimte. Die stond eigenlijk leeg. En dat zou stilletjes aan beginnen broeien. Van dat zou eventueel wel een optie zijn. En zouden we dat kunnen? En hoe zouden we dat kunnen? Maar eigenlijk is dat idee gekomen omwille van dat zij een escape room gedaan heeft. Dat zo leuk vond en ons eigenlijk meegetrokken heeft voor zelf nog eens opnieuw te gaan spelen.
Nou, in het genootschap ook, de eerste kamer, hebben we gebouwd. En toen hadden we maar 2 kamers gespeeld. Dat er veel mensen waren, ja, je moet meer kamers gaan spelen. En dat ik en Caroline ook zoiets hadden, liever niet. Hè, want je laat je onbewust toch beïnvloeden door anderen. We gaan dat bouwen gelijk dat wij dat zien. En gelijk dat wij denken dat dat leuk kan zijn. En dat heeft blijkbaar gewerkt. Hè.
Ja.
Ja, je zegt het al, genootschap. De eerste kamer van jullie. Ja, voordat we de kamer een beetje gaan bespreken, hoe die tot stand gekomen is, waarover gaat het genootschap? Want je zegt net heel mooi, het andere gebouw hier, maar dat is het koetshuis?
Het koetshuis. Dus we zitten eigenlijk in het koetshuis van een kasteel dat jaren in handen geweest is van een familie Beekman de Krailo. Dus dat is de effectieve familie die hier het langst gewoond heeft. En we zijn eigenlijk begonnen met die... Ja, we waren sowieso al met die geschiedenis van dat gebouw bezig. Van, we kunnen iets doen met die baron Beekman de Krailo. Die verschillende eigenaars zijn eigenlijk allemaal baron geweest. Die zijn burgemeester in Torp geweest. Daar konden we heel veel mee doen. En dat is dan zo stilaan gegroeid van die mannen vroeger. Die zullen toch wel eens samengekomen zijn met een glas whisky om de wereld te verbeteren. Zo'n geheim genootschap, vrijmetselarij, dat moet toch bestaan hebben. En om er dan een andere insteek aan te geven, in plaats van altijd we moeten ontsnappen en tegen tijd, je komt om je te bewijzen, om toe te treden tot dat genootschap van baron Beekman. Een zeer illuster, heel tof genootschap, waar heel veel voordelen aan hangen, maar je moet wel intelligent genoeg zijn om erbij te mogen. En op die manier draait je eigenlijk het verhaal een klein beetje om. In plaats van dat je moet ontsnappen, moet je binnen die 60 minuten de tijd, moet je bewijzen dat je erbij moogt. En dat is een andere insteek. Ja, dat is een fijne insteek, vonden wij zelf.
Ja, je moet ook niet ontsnappen, je wordt niet opgesloten. Het is ja, een andere insteek.
Ja. Bij ons blijft ook heel bewust de eerste deur open. Dat mensen geen bang moeten hebben van ik kan niet buiten of ik kan niet weg. Ja, moest het zijn dat het niet lukt, kan je buiten. Je onderneemt een poging en... Ja, zijn je niet intelligent genoeg? Ja, dan gaat jij terug naar huis ook. Dat mag ook, hè. Maar dat is eigenlijk het oorspronkelijke idee. Het is wel een beetje veranderd, want er zijn wel wat andere ideeën. De revue gepasseerd in het begin. Ja. Maar we hebben dan ook ondertussen met heel die evenementen zo lang te doen, weten we ook wel dat het verhaal vrij makkelijk moet zijn. Mensen zijn hier maar 60 minuten en wij kunnen daar uren en weken en maanden over brainstormen. Maar dat verhaal moet binnen 60 minuten superduidelijk zijn voor hun. En dat kan alleen als het eigenlijk heel eenvoudig is. En bij ons is de opdracht heel eenvoudig. Er is een genootschap, je wilt erbij, bewijs u. En je krijgt
de baron
60
heeft
minuten.
Een aantal dingen gemaakt in zijn locatie. Als proef. Het is eigenlijk een proef dat je moet afleggen om je te bewijzen.
Een proeflokaal.
Voilà.
Ja.
Meer is het
met whiskies.
En dat is een andere...
Die whiskies komen dan pas als jij mocht toetreden. Als jij naar de vergaderingen geweest bent, je hebt daar iets bijgebracht.
Dat is het probleem.
Dan krijg je uitnodiging.
Je hebt mijn eigen verraden.
Ja, maar als lid zijn nog niet dikwijls naar de vergadering geweest.
Nee. Ja, voilà. Nee.
Elke maar ook hier weer heeft het verhaal dus is tot stand gekomen weer door de geschiedenis van het gebouw.
Ja. Ja, sowieso. Omdat wij daar alle twee veel mee bezig zijn. Nog voor die escape room wij zijn sowieso altijd bezig geweest met de geschiedenis van het gebouw waar we wonen. Wat dat daar allemaal gebeurd is, daar zijn wij heel veel mee bezig. Hè? Sowieso. Hè? Dus het is ook fijn, voor de mensen om dat nadien eigenlijk uit te leggen. Als je nadien kunt uitleggen van kijk, er is een stamboom van Beekman de Krijloos en dat is de effectieve stamboom.
Heel cool.
Dat is de foto die je daar ziet, dat is echt Beekman de Krijloos van die tijd. Mensen vinden dat leuk, dat is fijn.
Ja, en wat zou je tegen mensen vertellen als die zouden vragen, oh, wat kan ik verwachten dan in het genootschap?
Wij krijgen heel vaak, hoe moet ik dat uitleggen? Ze zeggen vaak, het is een echte Baron Beekman kamer, zeker bij de tweede hebben ze dat gezegd, maar bij de eerste worden wij vaak een old school kamer genoemd, maar een hele fijne en wij vinden dat een ongelooflijk compliment. Want mensen vinden dat blijkbaar wel heel fijn om te doen, omdat we net oldschool waren. We hebben dat niet heel bewust zo gekozen. We hebben dat gedaan vanuit, wat kunnen wij zelf?
Oh ja.
Waar zijn wij sterk in? Ja, die geschiedenis, dat maken van die verhalen, van die fantasie scheppen en mensen daarin trekken, met net iets meer te doen. We zijn een butler, we zijn een dienstmeisje, we ontvangen de mensen, we trekken ze in dat verhaal. Dat is ons sterkte en vooral dat Butler Hippolyte dan enorm handig is en heel veel kan lassen en zelf kan maken. Dat is eigenlijk vertrokken vanuit de sterkte van wat kunnen we zelf. En zo komt dat eigenlijk allemaal bij elkaar.
We waren niet van plan om props aan te kopen.
We wouden het zelf.
Want jullie hebben het helemaal zelf.
Alles zelf. Ja. Alles.
Ja. En mechanisch, volledig mechanisch. Er is nul elektronica in beide kamers.
Lampen neem ik aan.
Ja. Maar het is echt vanuit van wat kunnen wij zelf. Dat is niet van, oh, we gaan een oldschool kamer maken. Dat was meer van wat kunnen wij zelf.
Vertrekkende vanuit het verhaal. Ja. Het is niet, we hebben wat mechaniekjes en we maken er een verhaal rond. Ja. Nee, we hebben een verhaal en we passen de rest eraan aan.
Is het dan ook dat je continu dat toetst? Van, oké, stel, we willen een bepaalde puzzel erin. Past dat binnen het verhaal?
Ja, dat was
wij
wel het idee.
Wij denken dat die redelijk passen in het verhaal, dingen die we gemaakt hebben. Misschien vindt niet iedereen dat zo, maar... En inderdaad, wat kunnen we? Zonder iets te moeten aankopen. Ik geef mij een hoop ijzer en ik las wel iets in elkaar en we maken een mechaniekje. En ik denk, het voordeel van dat mechanisme is één. Je hebt daar heel weinig breuk. Dat marcheert in principe altijd. En als je het kunt uitdenken, kan je het in principe ook maken. Terwijl met die elektronische dingen, één, ik heb er geen kaas van gegeten, ik ken het niet echt, maar ik zie heel dikwijls varianten op datzelfde thema terugkomen in andere kamers. En dat zijn ook de beperkingen daarvan. En ik denk met mechaniek dat je misschien zelfs verder kunt gaan. Minder spectaculair, maar als je het kunt denken, kun je het maken. Of toch ongeveer.
Ja, maar ik denk dat ook heel veel spelers het leuk vinden om zelf iets in gang te zetten of aan iets te draaien en het beweegt. Ja.
Ik vind dat in ieder geval wel. Ik word altijd heel vrolijk.
Ja, je voelt wat
we
je
voelen
doet.
Dat ook. Ja. De reacties zijn ook op die ASN zo. Hè.
Ja, het tastbare is meer aanwezig. Het is iets heel magers als je ergens iets neerzet en daardoor gaat iets open.
Ja. Ja.
Maar ja, het is wel een magneet die loslaat of zo.
Ja.
En daar heb je zelf geen impact op. Het is wel heel magisch. Omdat je het net niet ziet, maar net het zien maakt het weer.
Ja. En het gevoel van, oh, het gaat open. Of,
ja, het is dat euforische gevoel van, ik doe dit en dit gebeurt. Ja. Wat vet. Ja.
Ja, we hadden het er straks al heel even over voor de podcast. Dat de meeste kamers vandaag de dag die openen zijn technologiebomen. Het zijn wondertjes van techniek. En het is fantastisch. En deze kamers sterven eigenlijk stilletjes aan uit. Maar net doordat jullie net die kamers bouwen... Ja, krijg je wel een soort uniek iets. Want ja, iedereen anders zit al 3 levels verder. En dat schijnt beter te zijn. Alleen. Ja,
als je daar wilt onderscheiden met de dingen die nu aan het gebeuren zijn, dat is quasi onmogelijk. Of je moet er budgetten tegenaan smijten, waardoor dat je rendabiliteit weer daalt. Dat ik denk van, laat ons onderscheiden op die manier. En het zo fris en zo plezant mogelijk te maken. En ik denk, want wij denken inderdaad aan nog kamers, gaan we dat terug doen. We gaan zeker niet proberen beter te zijn dan andere kamers in technologie of elektronische kamers. Dat gaan we niet doen.
Ja, want we hadden een vraag die een beetje verderop zit, maar wat is de visie van het bedrijf? Hebben jullie goed nagedacht over wat willen jullie met het bedrijf uiteindelijk bereiken? Want de eerste vraag is natuurlijk van die escape room die jullie gebouwd hebben, was het voor erbij voor een periode op te vangen of... Gaan jullie eerder die evenementensector stilletjes aan goede dag zeggen?
De combinatie gaat blijven. Ja. Sowieso combinatie. Ja.
Sowieso, maar we zijn en blijven ook een bedrijf. Dus het moet rendabel zijn, het verhaal. Maar in oorsprong hebben we nooit verwacht dat zo snel ging gaan en dat zo goed ging gaan. Want we hadden er totaal geen idee van. We waren ook niet thuis in die wereld. Maar dat is redelijk snel goed gegaan. Daardoor dat de Tweede Kamer er ook snel gekomen is. En dat er waarschijnlijk nog zullen komen. Het is nu alleen een beetje zoeken van één, waar in de locatie of hoe gaan we ze zetten? Hoe gaan we dat met begeleidingen doen? Want ik vind dat als we een derde of een vierde kamer zouden maken, moeten die wel simultaan kunnen lopen. Anders heeft het volgens mij geen zin. Iemand in dienst nemen, is uw verhaal dan nog rendabel? Kunnen we met flexies werken of niet? Studenten doe ik liever niet. Ik denk dat Carly mij daarin steunt, omdat we al ervaring hebben gehad in andere kamers, dat ik denk van, dat kan toch echt wel iets beter. Enkel en alleen omwille van die begeleiding. En met studenten, ja, ik kan me voorstellen, je kunt goede hebben, je kunt slechte hebben, maar...
Ja, bij jullie zit natuurlijk een stukje inleiding. Het is niet gewoon iemand ontvangen, leg je jas maar neer, drink maar iets, ga maar naar de wc en de kamer start.
Het mooie is bij ons dat we het nu twee kamers, wij doen het met twee. We hebben twee kinderen die dan alle resets doen. Wat eigenlijk wel fantastisch is, dat we zijn daar zo in gegroeid, want dat was niet de oorspronkelijke idee, maar je groeit daar ergens in. Maar dat draait op dit moment vlot en fijn. En dat is eigenlijk echt een familiebedrijfje geworden. Ja, wat we dat straks ook zeiden, dat is eigenlijk ook een beetje een kracht ervan, van dat mensen dat wel zien. Maar ik besef dat zelf ook wel, hoe mooi dat is. Dat is echt wel tof. We hebben twee kinderen, dat zijn jonge tieners, die daar de resets doen, die daar zo goed als nooit een fout in maken. Dat is super knap, hè? Ja. Want zij beseffen heel goed, omdat ze zelf ook heel veel mee gaan spelen, maken een aantal fouten in die kamer. Iedereen komt voor maar één beleving. Er is eigenlijk maar één kans. Je komt dat één keer doen en je wilt die volle beleving geven. Ook al is dat de zevende groep van die dag, dat moet van begin tot einde goed zijn. En dat voelt je, als je dat zelf allemaal doet, dat je daar toch wel, ja, toch nog altijd een extra stapje in zet, denk ik, dan misschien... Mensen buitenaf, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk om dat los te laten, ik geef dat eerlijk toe. Ik vind dat heel moeilijk. Op deze manier werkt het heel goed, maar ja, twee kamers, twee kinderen. We zijn vier.
Derde kamer.
Ja, dat gaan we niet doen. Nee. Dat is gedaan.
Want sinds wanneer is het genootschap dan open?
3 jaar. In juni is hij 3 jaar open, maar daartussen zijn 8 maanden corona nog gekomen dat we echt moesten sluiten hier in België. Dus 2,5 jaar open ongeveer. Maar ze is eigenlijk juni 3 jaar geleden open gegaan.
Dus je bent open gegaan en meteen gesloten?
Ja. We zijn open gegaan 2 maanden na de eerste corona-sluitingsperiode. En dan zijn we in oktober dadelijk voor 8 maanden terug moeten sluiten. Dus ja.
En jullie evenementenbedrijf lag toen ook?
Ook stil.
Ook stil, ja.
Hadden jullie ook echt iets voor ogen toen jullie het genootschap gingen opstarten?
Nee.
Je dacht, ik niet. Dit moet het zijn. Of,
nee.
Waar we nu staan, dat hadden wij nooit gedacht.
De kamer zelf wel. Die is hoe we dachten dat ze ging zijn. Maar dat dat een succes ging zijn, dat wisten we nu. Je kunt erop hopen, maar ik had daar niet zo grote hoop op. Was dat goed? Was dat niet liep? Was dat ook goed geweest? We hebben dat geprobeerd.
Want je moest nog een naam creëren voor jezelf.
Ja.
Want het is ook niet dat je je connecties uit de bedrijfswereld echt kunt gebruiken, want die kunnen je niks komen doen.
Nee, dat is totaal anders.
Hoe hebben jullie dat gedaan dan?
Het is heel raar gegaan. Heel snel is dat opgepikt door een journalist van, ik denk...
Belang van Limburg
of zo. Ja. Die er een groot artikel over geschreven heeft. Natuurlijk... In een kasteel en zo verder, dat triggert die mannen wel een beetje. Dat artikel heeft er dan voor gezorgd dat regionale tv, ROB, daar een mooie reportage over gemaakt heeft. En de rest is geschiedenis, want dan stonden we heel snel, heel hoog op Escape Talk ook.
Ja.
En dat is niet meer gestopt.
En mondelinge reclame. En ook, waar dat wij zelf heel veel achter staan, is het versterken van elkaar... Van de escape rooms in de buurt. We sturen aan elkaar door. En dat doen we enorm veel. En anderen ook. En dat maakt dat je spelers krijgt die andere kamers beginnen te kennen. Waardoor het volgens... Dat zijn allemaal elementen, denk ik, die ervoor gezorgd hebben dat het vrij snel gegaan is.
Ja, jullie hadden natuurlijk ook geluk dat hier een aantal escape rooms in de buurt liggen die al een redelijk goede naam hadden.
Ja.
Dus waar spelers misschien wel verder weg toch naartoe rijden en dan denk je, was nog leuk in de buurt.
Ja.
Die we eigenlijk pas nadien hebben leren kennen, want onze tweede kamer hebben we met een totaal andere instelling gemaakt dan die eerste. heel anders aan begonnen, omdat je dan wel dat wereldje kende. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed dat jij de kamer zit komen spelen. Nee. En dat ik op dat moment totaal niet wist wie dat jij waart.
Dat hoeft ook niet.
En dat het pas achteraf duidelijk werd dat jij wel in die wereld, die dan blijkbaar ook bestond, waar dat wij geen idee van hadden dat dat bestond. We hadden geen idee van Escape Talk. We wisten eigenlijk niet veel buiten van we zijn zelf gaan spelen twee keer. We vonden dat leuk. En dat is eigenlijk allemaal pas achteraf gekomen, maar eigenlijk goed, want dat heeft ons allemaal niet beïnvloed.
Ja.
Dat heeft ons allemaal niet beïnvloed. Eigenlijk pas achteraf beseft je dan wat dat daar allemaal in leeft en kom je daarin terecht. En dat helpt je natuurlijk ook wel bij die Tweede Kamer. Maar voor die Eerste Kamer ben ik nog altijd blij dat we er op die manier zijn kunnen aan beginnen. Ik denk dat dat het goede geweest is, om ze op die manier te maken. Oh,
misschien
gelijk dat
hebben
we
anders
hebben.
Wel geprobeerd om ook een elektronische kamer te maken.
Ja,
of
ik weet dat niet, dat je toch beïnvloed
geweest
bent.
Het is goed dat we dat
waard,
niet hebben gedaan.
Ja. Ja. Maar heb jij ze dan gewezen op Escape Talk?
Nee.
Oh.
Nee, toch wel.
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet dat het een hele tijd later mij in de frang gevallen is door iemand die iets verteld heeft. Eigenlijk zijn wij in dat wereldje een beetje terechtgekomen doordat er mensen waren van Utopia, de Kamer.
Ja, klopt.
Die hebben mij als allereerste gebeld om een uitwisseling. Om te vragen, mogen wij op uitwisseling komen? En dat ik toen zei van, jij mocht jij komen, maar ik weet niet wat dat betekent. Je moet me wel uitleggen wat dat is.
Ja, wat is uitwisseling?
En zo zijn wij daarin terechtgekomen. Zijn de mannen van Reti, van Geel, van Testel, je hebt hier zoveel mensen in de buurt bijgekomen. En ja, leerde je elkaar kennen. En zo zijn wij daar. Waarschijnlijk ben ik dat zo. Ik weet het eigenlijk niet meer exact. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik op een bepaald moment. Een moment had van. Dat is de milde dictator. Goed dat ik dat niet wist. Want dan had ik zenuwen gehad of zo. Want in het begin, als je kamer open doet. En je bent nog niet bekend in die wereld. De eerste keren dat die andere eigenaars kwamen. Dan was ik behoorlijk zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. Hè. Nu,
dat kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, ja je al meer, je hebt dat minder, maar
je
kamer staat er nu al meer. Hè, maar die eerste keren, en er komt iemand van een grote escape room van Nederland, ja.
Ja, je wilt aan de ene kant wel dat ze reclame voor jullie
tuurlijk
maken. Dus ja, dan wil je wel een goede figuur slaan.
Ja, dat is echt, dat is... Ja, daar word je beter in met meer groepen te ontvangen. Maar de eerste groepen die je zo ontvangt, daar heb je toch nog wel wat zin
in. Ja, en ik snap ook wat je zegt met die reviews. Want als je natuurlijk al 100 reviews hebt staan die allemaal goed zijn, en er komt ene zeikpeer als mij langs, ja, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Maar als je 10 reviews hebt, ja, dan zakt je cijfer natuurlijk een stukje weg. En dan dus kan ik me wel inbouwen.
En dat komt in het begin ook veel harder binnen.
Ja, zeker,
dan kan je dat nog niet goed relativeren, dat er verschillende meningen zijn en dat niet iedereen alles moet goed vinden. Dat je dat zelf ook niet altijd vindt. Ja, dat de ene persoonlijke ervaring anders is dan de andere. Dus...
Ik ben heel lief geweest, Omanus.
Ja, absoluut. Ja.
Kan ook niet anders. Ja, nee, ja, maar serieus, het is een super vette kamer.
Je weet het nog niet. Nou,
het genootschap niet, maar goed, als een testament. Ik denk wel dat ik er een voorstelling bij kan maken.
Zeker. Met hoeveel personen kan je de kamer eigenlijk spelen?
Het genootschap maximum 6. En daar gaan we absoluut niet over.
En minimum?
Minimum, wij zeggen 2. Je kan het genootschap eigenlijk perfect met 2 spelen. En de Tweede Kamer het testament ook. Hè, kan je met 2 tot 5 personen spelen. Daar is het 5 maximum. 6 is eigenlijk al vrij veel. Maar we krijgen toch ook wel heel veel die vraag. Ja. Mensen die al veel gespeeld hebben, gaan vaak naar kleinere groepen. Hè, omdat ze beseffen van het is leuker als ik met minder ben, omdat ik dan meer zelf doe.
Maar heb je een kamerprijs of een persoonprijs?
Een persoonprijs. Ja. Het is een persoonprijs die... minder wordt naar gelang dat je met meer komt eigenlijk, per persoon.
Maar daardoor ook wel te doen voor 2 personen?
Wij vinden van wel en we hebben daar ook zelf ook wel rekening mee gehouden met wat bieden wij aan, wat kunnen we vergelijken. We hebben ondertussen wel al wat kamers gespeeld, welke zitten er in de buurt, welke zijn vergelijkbaar. We proberen dat wel een beetje in de hoogte te houden, dat we daar goed in zitten in die prijs. Ik vind dat wel belangrijk.
Ja.
Ik vind dat ook iets moet haalbaar blijven voor iedereen. Vind ik wel belangrijk.
Ja, daar zijn wij het mee eens. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
Een vraag die we al andere keren gekregen hebben, is de kamer in het Engels te spelen?
Nee. Misschien dat we nog veranderen, maar nu hebben we bewust gekozen om dat niet te doen. We hebben ook ene keer een slechte ervaring gehad met iemand die dat we toch hebben toegelaten, maar gezegd dat de kamer is niet Engelstalig. Maar met hulp van uw andere spelers kunnen dat laten vertalen en zo. En daar is achteraf op Google dan een review opgekomen dat verschrikkelijk was. Dat we gezegd hebben, nee, we doen het niet.
Dat heeft maanden miserie gegeven ook, want die mens heeft mij geambeteerd maanden aan een stuk. Dus, maar we krijgen eigenlijk de vraag om in het Engels of in het Frans te spelen heel weinig. Heel
ik denk dat dat ook is omdat we het niet aanbieden.
Ja, misschien als het niet op de site staat, dat ze het ook niet vragen. Maar de specifieke vragen, als dat er 3 op een jaar zijn, zal ik niet liegen, denk ik.
Nee.
Is het dan de moeite?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat jullie natuurlijk best wel goed scoren, zeker met het testament. Ja. Dat ook die buitenlandse spelers wel eens horen van anderen. Ja, pak die mee als je toch naar daar rijdt of zo.
Ja.
En hem dan niet kunnen spelen omdat hij in het Engels is.
Nee, inderdaad. Maar specifiek het testament zit een aantal elementen in die echt Nederlandstalig zijn. En om dat te gaan veranderen,
Het is lastig,
dat is moeilijk,
denk ik. Ja, ik zit ook te denken, als je die Engelstalig zou willen maken, is best lastig.
Ja, alles is haalbaar. Hè. Het zou kunnen, maar onze bezetting is nu zo goed. Hebben we dan die buitenlandse spelers nodig? Ik vraag me af. En de reacties die ik gehoord heb van andere kamers ook. Als ze miserie hebben met klanten, is het heel dikwijls met die buitenlanders. Met Fransen heb ik al dikwijls gehoord. En met anderen die zo kritisch zijn en zo vervelend zijn, dat ik denk van, jong, laat het maar...
Ja, want toen jullie begonnen zijn, jullie hadden geen ambitie van we moeten aan de top gaan meedraaien of zo. We gaan gewoon een leuke escape room bouwen, lekker mechanisch, dit kunnen we.
Ja.
Tof verhaal.
Ja, absoluut.
Orde aan de geschiedenis van het gebouw.
Ja.
Maar je wist niet van een wereld af van Terpeka-lijst of escape talk of zo. Dus,
Nee, wat fantastisch escape talk is. Dat is echt fantastisch. Nee,
je probeert een kamer te maken naar best vermogen en zo goed mogelijk. Maar dat we zo hoog gingen scoren, hadden we niet verwacht. Nee, zeker omdat wij newbies zijn in dat verhaal.
Ja.
We draaien nog maar pas mee.
En hoe lang heeft de bouw eigenlijk geduurd van het genootschap?
Het genootschap ging vrij snel, ik denk 6 maanden.
Ja.
En de andere kamer, omdat we daar echt hebben moeten bouwen. Het genootschap is in een gebouw gezet.
En daar moest je de muren nog...
Dat was een oude stal, maar die is afgebroken. En dan eigenlijk bijna volledig terug opgebouwd. Hebben we 11 maanden?
Ja, een jaar.
Een jaar.
Ja.
Waarvan we redelijk wel hebben moeten wachten ook op materialen. Want er was ook die keer ook coronaperiode. En de chauffages, de kabelage van de camera's, enzovoort, enzovoort. Er zat vertraging op, waardoor je muren niet kunt dichtmaken. Dus niet kunt afrekken en zo. Dus alles bij elkaar, van het idee tot open voor het publiek, was een jaar.
Dat is wel doorwerken.
Ja, ik wou net zeggen.
Ja. Dat is veel, veel, veel werk.
Ja, en dat dan nog naast de evenementen die je draait.
Ja.
Nou, want die waren ondertussen terug opgestart.
Maar dat was wel nog een periode waar dat die nog niet in... Die zijn nu op volle toeren toe gaan draaien, maar dat was toen wel, net na die corona, heeft het ook wel even geduurd eer dat dat interactief theater terug echt op kruissnelheid zat.
Omdat je er heel veel contact hebt met mensen.
Ja.
En mensen dat nog wat schrik en waren wat afwachtend. Nu is dat terug op kruissnelheid.
Maar hoe doe je dat dan? Je hebt nu 2 kamers die ook in het weekend best druk zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat die evenementen net ook weer in het weekend vallen.
Ja. Nee, dat is dikwijls niet zo.
Omdat het bedrijfsleven
omdat corporate is dat ook in de weken. Dus heel veel op donderdagen, ook op vrijdag, maar soms ook op maandagen en dinsdagen. Dus dat valt niet altijd samen.
Okay.
De meeste evenementen zijn niet in het weekend. En onze drukste periode met Escape Room is wel het weekend. Dus dat komt wel goed. En plus, als wij de meeste evenementen gaan we zelf mee, maar daar hebben we ook mensen die kunnen begeleiden. Of we zetten 1 kamer toe, dat kan ook, voor een bepaalde periode van de dag. Dus dat is allemaal wel op te lossen. Nu, dat probleem gaat zich wel meer stellen als we naar een 3de kamer gaan. Hè, van wie gaat die dan begeleiden? Ja. En hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat combineren met evenementen, maar dat zijn problemen die we wel oplossen als ze zich stellen.
Dat is ook wel zo. Hey, en op jullie website spreken jullie over durvers. Zouden jullie je kamers als spannend of eng bestempelen?
Nee.
Nee. Nee, nee. Nee.
Spannend misschien nog wel, maar niet eng.
Nee. Ja, dat is misschien durvers een foute woord.
Ja, nou ja, weet ik niet. Je kunt ook zeggen, durf je jezelf te bewijzen.
Nou ja, dat is de idee erachter ook. Maar durven van, je mag geen schrik hebben,
zo las het eerst voor mij, want als ik de website een beetje aan bekijk, dacht ik, ook durvers, is het eng?
Ze zat alweer met haar papiertje voor haar ogen. Dus,
nee, we hebben...
Goed om te weten.
Het zijn geen enge kamers.
Ja, en zeker de 2de kamer ook, is dat ook bewust gedaan. Omdat we hebben dikwijls hier spelers die... ik denk dat je beperkt door enge kamers te maken. Want je hebt regelmatig mensen die zeggen, zit er een acteur in? Of is het eng? Dan doen we het niet. En dat zijn best veel mensen. Waardoor dat je je doelgroep veel kleiner gaat maken als je die wel doet. En dat is bewust en voor een stuk een commerciële overweging geweest om dat niet te doen. Ja. Omdat moord en zo zijn we altijd mee bezig geweest. Dat is ons core business. Dus dat kennen we wel. Maar we hebben ook bewust er geen moord ingestoken in deze kamers. Omdat...
Keer iets anders te doen. En past misschien niet helemaal ook in de sfeer van de, van de historie.
Ook al, ja.
Wow, had perfect gekunnen. Hè.
Ja, tuurlijk. Er zijn wel dingen gebeurd. Natuurlijk, in zo'n geschiedenis van een paar honderd jaar zit altijd wel ergens iets...
Zit altijd wel een moord
mysterie
tussen.
Of zo in, hè. Dus ja, sowieso. Maar nee, het is...
Elke stamboom kent wel een moord.
Ja.
Ja, je weet niet tot wat het genootschap... in staat is, hè?
Ja, nee, geen idee.
Nou.
Alles wat daar gebeurt, blijft daar, zeg ik tegen iedereen. Dus dat is het fijne aan zo'n genootschap, hè? Sowieso.
Ja, gelukkig voor ons hebben jullie heel snel beslist om het genootschap uit te breiden met het testament.
Ja.
En die kwam er een dik jaar later, zeg je dat juist?
Ja.
Ja, als je tegen mij gezegd had, je hebt het huisje gewoon gepakt en daar is je in gebouwd, had ik jullie geloofd. Want
ja, dat gelooft iedereen. Ja. Dat komt zo over, hè? Ja.
Het is echt heel authentiek.
Ja, het komt echt fantastisch over. Dus ja, het kan zo een bokrijk eigenlijk.
Ja.
Dat was het idee ook.
Weer opnieuw het ontvangst, helemaal een thema.
Ja.
Is dat iets dat mensen afschrikt? Dat ze dan denken van, oké, het gaat helemaal zo. Het gaat misschien in de room zelf ook nog zo verder gaan? Of?
Nee. En je voelt ook van, als je mensen voor je hebt, of dat je er wat verder in gaat of minder gepast. Mijn verhaal is, dat ik daar vertel, is niet vast. Ik bedoel dat... Ongeveer wel, maar dat varieert en afhankelijk wie voor mij staat, past dat wat aan.
Kunnen het wel luchtiger maken of spannender maken?
Ja, voilà, of wat langer of wat korter.
Nog langer.
Ja, als dat moet. het is behoorlijk lang. Ja.
Ja. Ja, het is wel leuk hoor. Dus het klonk misschien te negatief, maar
nee,
het is echt
het is heel leuk.
Het is heel leuk. Het testament is ook ik vind het een vrij origineel thema, als ik eerlijk moet zijn. Het is niet zo een afgeknauwd iets of zo. Het is echt wel, ga maar op zoek.
Ja.
Vertel maar eens, wat kan je zelf vertellen over de kamer, over het verhaal?
Het verhaal is dat de baron nog drie bedienden heeft. Georgette, de dienstmeid, en dan de butler Hippolyte. En Valère, de tuinman, dat waren zijn enige bedienden nog. En Valère is gestorven. Nu, er is iets gebeurd in die familie van Valère, want zij wonen in een huisje op het domein van de baron, waardoor dat er om een of andere reden sinds de jaren 30 niemand meer binnen mocht in het huisje. En ook de baron heeft er altijd binnen gewild. Het was zijn eigendom, maar hij kwam er niet binnen. Nu, bij dat overlijden van Valère, want hij is gestorven, de tuinman, is waaronder wel binnengegaan en heeft daar een testament gevonden. En in dat testament is hij de begunstigde. En zo begint heel uw verhaal. Omdat Valère in dat testament gewag maakt van iets van onschatbare waarde. De baron is gaan zoeken, maar heeft dat niet gevonden in dat huis. Dus hij doet nu beroep op mensen die komen, liefst mensen van het genootschap, omdat daar hun intelligentie al van bewezen is, om eens te gaan zien, is daar nu iets van waar? Is daar effectief iets van onschatbare waarde in het huis of niet? En dat is het opzet. Ga eens zien in het huis. Zie eens of dat er iets is, of dat dat waar is of niet. Meer is het niet.
En hoe kwam dit verhaal
Ja, dat komt niet uit de historiek van de stal.
Nee,
Het fijne is dat in de locatie die we jaren gehad hebben, onze tuinman die daar altijd gewerkt heeft, is Valère.
Dat is Valère Beeks.
Dus Valère bestaat echt, maar leeft nog, is zeer gezond en wel. Dus, als we iets met een tuinman zouden gedaan hebben, zou het altijd al een Valère geweest zijn. En eigenlijk zijn we daar ook wel weer mee met geschiedenis gaan werken, maar op een iets andere manier.
Ja. Begonnen eigenlijk met...
Die kan je moeilijker vertellen, denk ik. Hè?
Ja, nee, dat kan ik vertellen. Dat middeleeuws klooster dat we hadden, dat was een Kartuizer klooster. En daar hebben we in de archieven dingen gevonden waar een schat beschreven staat en waar een begraven is. Dus dat is de schat van de Kartuizers. Dat is echt, dat is effectief. Nu, die is ook nooit gevonden. Dat we dachten, we gaan iets doen met een schat van de Kartuizers. Maar dan dachten we, ja, maar wie kent de Kartuizer? En we zitten hier niet in een Kartuizer klooster. Maar misschien moeten we met dat idee wel een beetje werken. En zo is het idee van op zoek te gaan naar iets
daar
ontstaan.
Stond eigenlijk in die boeken toen, allee, dat zat ergens tussengeschreven, dus als zij gaan vluchten zijn voor plunderingen, hebben zij van alles meegenomen. En stond er in de boeken geschreven tussenin, de schat ligt in het appelkot. Dat konden we daarop uitmaken. En dat, we hebben altijd met die pagina iets willen doen van de schat ligt in het appelkot. We hebben ook jaren gezocht naar dat appelkot. En dat
werd er maar niet gevonden.
Nooit gevonden. Maar dus nee. Dat was een van de insteken inderdaad van die schat van die Kartuizers. Maar vooral ook die zin, de schat ligt in het appelkot. Dus eigenlijk zijn we een beetje begonnen van dat appelkot oorspronkelijk. Ja, dat zat er ook in.
Klopt.
Maar daar kregen we dan niet, weinig mee gedaan. Maar
nu voor de luisteraars, de schat ligt nu niet in het appelkot.
Ja, er is wel hetgeen dat appelkot. Maar dat is een insteek weer wel geweest uit de geschiedenis van een gebouw dat we al zaten. Dat is, van daaruit zijn we vertrokken, hè, van dat appelkot en die schat van die Kartuizers. En zo heeft dat eigenlijk een leven gekregen.
Ja, een eigen verhaal.
Een eigen verhaal, ja. Maar dan toch ook altijd weer elementen uit je leven. Of ik zeg het, Valère. Ja. Ik zou geen andere tuinman moeten gehad. Alleen, dat kon geen andere naam dan Valère zijn.
Was hij ging... ook de man op de foto?
Nee.
Nee. Ja. Ja. Nee. Nee. Dat is een goede vraag. Nee. Ik had er ook nog aan te denken.
En wat je ook ziet, is jullie zijn wel gegroeid van de camera uit. De camera is sowieso 90 minuten geworden. Was daar de hoofdreden van? Was dat echt een bewuste wens? Of was het meer van, we hebben er zoveel in geduwd dat van 90 moet worden?
De beiden een beetje. Beiden, we wouden een langere kamer maken, omdat we het ook zelf leuk vinden om een langere kamer te spelen. En we ook snel beseften van de dingen dat we willen gaan doen, we willen met meerdere ruimtes werken en zo, dan moeten we boven die 60 minuten uitgaan, want anders lukt het niet.
Je voelt ook als mensen kiezen... En we zeggen op de website, van, je kunt best ervaring hebben voor die tweede kamer, dat ze die toch komen dadelijk die 90 minuten kamer kiezen.
Ja.
En niet eerst die 60 minuten en die 90 minuten. Dat, ze dan, ja, dat er toch ook veel mensen komen die geen lid zijn van het genootschap en dan dadelijk het testament komen spelen. En dat heeft voornamelijk te maken met die 90 minuten.
Ja, spreek meer aan dan. Ja, langer,
blijkbaar.
Ja.
Dan mensen dat toch...
Ze concluderen dan niet dat je die 90 minuten ook echt nodig hebt.
Of dat je daar toch al een beetje ervaring voor nodig hebt voor die kamer, want wij hebben geen... Wij worden niet gezien, ik zal het zo zeggen, als een makkelijke kamer. Beide kamers worden niet gezien als makkelijk. Je moet wel wat ervaring hebben om ze te kunnen spelen. Allee, ervaring. Ja, ik vind dat wel. Je moet toch wel al wel wat weten wat je moet doen in de kamers die wij
hebben. Ja, maar ik zag ergens op een bord staan, genootschap, 6 op 10 slaagkans.
6 à 7 op 10, ja. Ja, wisselt. Dus dat is niet superveel. Met een aantal toppers in tijd, maar ja... Mensen die nog nooit gespeeld hebben, met bij ons altijd moeilijk. En ook mensen die al veel ervaring hebben en vaak elektronische kamers gedaan hebben, worden verplicht van op een andere manier te denken. En dat lukt niet altijd heel snel. Ze hebben daar soms een tijdje voor nodig om die klik te maken. Maar ja, je hebt maar die 60 minuten de tijd.
Ja.
Dus dat is dan ook. Hè.
En ik denk dat er misschien ook het feit dat het testament hoger staat op Escape Talk waarschijnlijk ook wel iets mee te maken heeft.
Ja, het ding is natuurlijk ook, jullie hebben niks elektronica in de kamer zitten, waardoor je dus ook niks kan overroelen. Dus als een speler vastzit, kun je wel hints geven, maar uiteindelijk kun je niks...
Ze moeten het zelf doen.
Ze moeten alles zelf doen.
Ja.
Ja. Want dat is ook wel een beetje een trendbreuk, hè, want vandaag de dag de meeste kamers die gebouwd worden, hebben wel een heel tof verhaal, waardoor het eigenlijk ook niet de bedoeling wordt dat je de kamer van uitspeelt om de conclusie mee te krijgen.
Ja.
Ja, bij jullie kun je dus echt vast komen zitten en het daadwerkelijk niet haalt.
Maar gebeurt dat wel eens? Dat...
We proberen er met de hints die je geeft mensen toch ook wel de mogelijkheid te bieden van er te geraken. Dat lukt soms niet, maar dan gaan we de kamer ook altijd wel uitspelen. Of mee overlopen tot op het einde dat ze alles mee hebben. Maar we voelen wel, gelijk dat je zelf zegt, dat er een tendens is naar kamers waar vaak de beleving meer op één staat en de puzzels daardoor iets makkelijker worden. En dat ze dan soms hun tanden wel een beetje kapot bijten op het feit dat ze bij ons wel moeilijker zijn en echt wel moeten doordenken. Dat is wel. Maar voor mensen die veel spelen en dat graag doen, die vinden dat dan natuurlijk wel weer een uitdaging. En dat was ook wel het idee. Want die keuze moet je een beetje maken. Je kan ze makkelijk maken of je kan ze moeilijker maken. Ja. Maar niet de beide. Dat gaat niet. En we hebben ervoor gekozen voor spelers die al veel gespeeld hebben, van die toch nog een uitdaging te bieden. Wat dat maakt dat sommige groepen het echt wel moeilijker hebben.
Maar die lopen dan gewoon echt vast op.
We zullen altijd zorgen met hints dat ze verder kunnen.
Ja,
we
proberen ze eruit te krijgen.
Ja, je probeert wel
soms lukt dat niet.
Ja. Nee, ja, dat
maakt. Lukt niet. Maar dan gaan we wel heel de kamer af. We spelen ze uit, samen dan. We gaan ze nooit uit de kamer plukken en hier stopt het. Dat doen we niet.
Nee, ik kan me wel inbeelden, zeker bij het testament, dat mensen dan toch weggaan als ze niet het einde gezien hebben. Om het zo even cru te zeggen, een beetje cryptisch.
Ja.
Dat mensen wel buiten gaan en denken, wat was nu eigenlijk de clue? Wat was er nu van waar?
Je moet dat verhaal afmaken.
Ja.
Dat is ook absoluut.
Ja, ik had het dus straks over de visie van jullie bedrijf. Ja, dat komt nu alweer een beetje terug. Hè. Terug we gaan de historiek van het pand proberen te kijken. In dit geval de tuinman, wat natuurlijk vooral technisch wel heel tof is.
Ja.
Met een echt bestaand persoon dan ook nog. Dan een beetje een fictief verhaal van wat je moet komen doen, de schat zoeken. Dat is echt wel jullie ding dan, hè? Dat je toch gaat zeggen, oké, ik blijf op een bepaalde locatie gekoppeld aan de baron of het genootschap en daar ga ik mee verder.
Ja.
Een beetje toekomstvraagje dan, maar gaat het dan ook nog lukken om een derde of een vierde kamer hier op die manier te bouwen?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja? Dus baron gaan we als rode draad blijven gebruiken. Ja. Zo. Er is nog één idee waar we mee spelen, maar dat nog niet concreet is, dat er misschien minder mee te maken hebben. Maar de eerstvolgende dat we willen bouwen, zal sowieso de baron als rode draad hebben.
Ja.
Dus dat gewoon. En wat niet wegneemt, dat je ze niet in die volgorde moet spelen. Dat ze los van elkaar kunnen spelen. Het is geen vervolgverhaal.
Nee, je moet nu ook niet eerst het genootschap spelen om het testament. Maar je hint er eigenlijk wel een beetje op.
We hinten erop, omdat we kennen onze manier van werken al een beetje. Het is iets makkelijker dan het testament, het genootschap. Maar je moet het niet. Ze staan eigenlijk los van elkaar. Maar het is logischer dat je eerst het genootschap speelt en dan het testament. Ja.
Je legt je eigen lat ook nog hoger, hè?
Dus dan hebben we ook, dan hebben ze toch al minstens die kamer al eens gespeeld. Terwijl we krijgen soms mensen binnen die nooit gespeeld hebben in het testament. En dat is niet zo evident.
Dat lijken me 90 lange minuten.
Ja. vooral voor ons.
Wat hebben jullie geleerd ten opzichte van de eerste escape room? Dus ten opzichte van het genootschap, ook in het bouwen, maar ook in het opzetten van een escape room? Toen wisten jullie ook al van escape talk?
Ja, zo'n dingen wel, daar hou je rekening mee.
Vooral de omkadering inderdaad, escape talk en alles wat er rond hoort, rond dat escape room wereldje. Over de kamer zelf.
Je daagt jezelf uit.
Je probeert een kamer
te maken. Je daagt jezelf uit voor je lat nog hoger te leggen en verder te gaan in de mechaniekjes.
Ja. Okay.
Wat hij soms een klein beetje minimaliseert, maar dat zijn wel dingen die hij maakt, waar ik zeker van ben dat je geen 10 andere mensen vindt die het kunnen namaken, want je moet van nul beginnen en iets uitdenken. Niet gewoon is een plan, hè? Dus je moet dat uitdenken en bekijken en zien dat het werkt en werkt dat 1000 keer, elke keer opnieuw. Dat zijn allemaal dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Ik kan bijvoorbeeld wel ideeën hebben, maar er is maar één iemand die het kan uitwerken en dan er nog voor zorgt dat het altijd werkt en dat het stevig is. En we hebben er wel, wat we wel opgelet hebben, is dat die mechaniekjes die ze in de eerste kamer misschien minder altijd zien, dat we ervoor gezorgd hebben dat ze die in de tweede kamer dat die zichtbaarder zijn, dat die niet weggewerkt zijn, met alleen het resultaat als zichtbaar ding, maar dat je heel het mechaniekje zelf ook ziet. Dat vind ik wel iets dat we meegenomen hebben van de eerste kamer. Dat het visuele wordt voor mensen, wat doe ik nu eigenlijk met hier aan te draaien? Wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal vooraleer dat je dat eindresultaat hebt? Want dat is eigenlijk wel heel mooi.
Ja.
Maar in het begin werkten we dat een beetje weg, omdat we dachten, we moeten dat resultaat moeten ze dan zien. En dat is niet waar. Alles dat ertussen zit, is ook heel belangrijk.
Ja, en dat ik kan me wel voorstellen, misschien ook wel wat je bedoelt in de kamer. Ja. En ik vond het ook heel tof om naar te kijken.
Ja,
dus ja dat, meermaals zelfs.
Meermaals, ja.
Ja. Daar word je dan ook wat slimmer in, dat je dat...
Ja, van, kijk. Kijk dan.
Jullie waren vooral op iets anders afgeleid, maar goed.
Dat is waar.
De mensen die hem gespeeld hebben, die gaan heus wel weten wat we nu bedoelen.
Ja,
er zijn wel wat minuten mee kwijtgeraakt. Misschien wel 10. Misschien wel 10 minuten. Ja.
Je blijft een beetje vasthouden aan de mechanische. Je blijft een beetje zeggen van, oké, techniek is ons ding niet. Betekent dat je het ook echt helemaal afsluit? Ik zal niet zeggen, een rookmachine of een geurmachine of iets in die aard. Zijn er ook dingen die jullie gewoon zeggen? Nee, dat gaat er ook allemaal niet.
Jawel, want geurmachines gebruiken wij.
Dus,
geurmachines zeker. Rook hebben we ook sterk aan gedacht, maar het is ook een beetje afhankelijk waar onze kamer ligt, op een niet zo vanzelfsprekende plaats, dat je dat kan gebruiken. Maar dat zijn dingen die we zeker nog wel, omdat die... Maar die zijn haalbaar. Die kan je zelf, die moest er iets mee zijn, dat krijgen we opgelost. Dat kennen we.
Zijn die ook een stekker die je in een...
Het gaat eerder zijn over zo geprogrammeerde dingen. En dat is voor ons... Ik vind dat bijvoorbeeld in de kamers van Reti, in Le Prince, zo fantastisch. Die mannen die maken dat allemaal zelf, die programmeren dat. Is daar iets dat niet werkt? Die kunnen dat oplossen. Wij niet. Wij zouden daar zitten en ik zou stress krijgen van achter die computer, van ik weet niet op welk knopje dat ik moet duwen. Maar zo, die dingen vind ik wel, daar staan we zeker voor open.
Ja,
absoluut. Zulke dingen wel, maar we moeten ze zelf kunnen...
Als ze ondersteunend zijn.
Ja.
Geurmachines gebruiken wel, maar voor de rest wel.
Ja, je moet het zelf kunnen herstellen op het moment dat het kapot gaat, moet je zelf het kunnen vervangen.
Dat is mijn rookmachine ook. dat zal ondersteunend zijn voor je sfeer. Stel dan nog dat ze niet werkt. Ja. Wil dat niet zeggen dat je de kamer niet kunt spelen. Ja.
En als je kijkt naar de mechanieken, gaan die wel eens kapot?
Nee.
Zelden tot niet eigenlijk, moet ik zeggen. Nee,
want het genootschap is nu al heel veel gespeeld. En er is nog nooit iets kapot gegaan.
Hout was wel duurzaam. Dus.
Ja, voilà. En alles kan kapot natuurlijk.
Dat is heel slijtvast. Ja.
Dat is redelijk slijtvast gemaakt. We zijn begonnen eigenlijk met het idee van... Oh, stel dat hier een bende vrijgezellen binnenvalt, of die, en die breken het af. Ik dacht, ik mag dat sterk genoeg dat dat niet kan. Wat bleek niet nodig te zijn? De meeste spelers zijn wel voorzichtig, maar wat maakt dat die dingen nu blijven meegaan?
Hufteproef gemaakt, en maar dat, er komen geen hufters.
Ook van, ja. voilà. Van collega's dan, die problemen hebben met hun sturing, met hun magneten, met hun moederbord, allemaal Chinees voor mij. Ik denk van, fuck, dat wil ik niet. En dat is iets dat wij niet voor hebben.
Ik heb wel eens een eigenaar horen zeggen, hoe fragieler er iets uitziet, hoe gevoeliger dat ze met je spullen omgaan.
Dat kan ook,
hoe zwaarder het eruit ziet, hoe ruwer dat ze mee omgaan.
Eigenlijk,
bij ons toch niet.
Nee.
Bij ons zal het er misschien niet altijd even fragiel uitzien, maar we hebben niet de ervaring van, dan gaan ze breken, dat zeker niet.
Ik kan die op een hand tellen. Mensen waar je echt van dacht, die moet ik in doog houden en misschien zelfs zeggen, hier stopt het. Ik denk niet dat ik er 10 gehad heb.
We hebben ook het voordeel, we liggen niet in een stad. Hè. Wij hebben de dronken, ze vrijgezellen en zo niet. Ze gaan niet speciaal naar molensteden of all places komen om hun vrijgezellen te vieren. Dat is niet.
Of ze komen overdag voordat ze gedronken hebben. En dan,
dan is er ook niet zoveel aan de hand.
Dus dan is het niet erg. Hè?
Ja, wat denken jullie dat het succes is van deze kamer?
Ik denk een paar dingen. Ik denk het verhaal, de setting en de mechaniek. Dat denk ik persoonlijk.
En de manier waarop
dat is niet aan ons om dat uit te maken. Het is eerder aan andere mensen, maar dat denk ik.
En de manier van ontvangst en zo ook wel. Ik denk...
Ja, misschien.
Ja, hoe dat wij de mensen ontvangen. Dat je het ook allemaal zelf doet misschien.
Ja, ik denk ook wel, als ik voor mezelf mag spreken dan, de gelaagdheid in de puzzels en de complexiteit van de puzzels.
Dat is wat ik zou meenemen als ik dadelijk aan andere mensen
ga vertellen van, ik heb het testament gespeeld, dan zou ik dat zeker...
Dat is ook bewust gedaan.
Dat is wel fijn.
We hebben het er bewust in gestoken en het is leuk dat mensen het soms zien. Niet iedereen ziet dat. Maar het is wel tof om dat te zien, dat ze dat toch mee hebben.
Ja, dus ik denk, wat mij betreft ook alles wat jij hebt gezegd, plus dan nog de puzzels in het bijzonder.
Ik vond dat een ongelooflijk compliment. Een van de eerste reviews die we kregen op het testament was eigenlijk heel kort in zei, het is een echte Baron Beekman-kamer. En dat vatten het zo'n beetje samen, zonder dat ik echt kan zeggen wat dat dan nu betekent. Maar dat was zo mooi gezegd, dat was iets van... Ja, wauw, dat is tof, hè, als ze u een Baron Beekman-kamer noemen.
Ja, dat je een handtekening eigenlijk dan hebt.
Dat is herkenbaar, dat is fijn. Hè. Dan denk ik, oké, dat is goed gedaan. Dan hebben we dat echt goed, dat was het idee. En blijkbaar...
Dan ben je trouw gebleven waar je goed in bent.
Wat niet zo makkelijk is soms, maar dat is inderdaad, dat heeft...
Ja, maar ik kan me voorstellen, je speelt nu meer.
Ja.
Dus je ziet ook meer. En er zullen heus wel eens dingen bij zijn dat je denkt, potverdorie.
Ja, absoluut. Absoluut. Wij kunnen gezond jaloers zijn op andere mensen die dingen doen dat we denken, wauw.
Maar dat is meestal elektronische dingen. En dat kunnen wij toch niet doen.
Vooral bewonderen.
Ik vind dat je gezond jaloers mocht zijn op wat de andere dingen.
Maar is dat genoeg? Is het genoeg om te zeggen, ik kan het niet en daarom doe ik het niet? Want ik kan me voorstellen
dat we kunnen het op een andere manier. Ik denk dat wij misschien dingen kunnen, dat die anderen dan weer niet kunnen. Dat op die manier dan weer voor hun wauw is. Maar het een sluit het ander niet uit natuurlijk.
Ik vind het leuk dat naast elkaar kan staan. Dat een belevingskamer naast een puzzelkamer kan staan, naast iets heel indrukwekkend, naast iets klein. En als je elke keer met een beetje een open geest binnengaat, zijn er heel veel leuke kamers.
Er zijn schitterende dingen die gemaakt worden, maar waar ik mij dan wel de vraag bij stel, wat is de rendabiliteit van heel dit gebeuren? Als je ziet wat daar gebeurt, dan... Je moet niet heel slim zijn om te beseffen van hier moet gigantisch veel geld in gekropen zijn als investering. Hoe krijg je dat terugverdiend? Want uiteindelijk blijft het een business. Ja. Ik vraag me dat soms af. En ze gaan altijd maar verder en verder en verder. Wat dat schitterend is voor de spelers. Uiteraard. Maar hoe krijg je dat nog uitgelegd onder mijn boekhouder? Hè?
Ja, dan mag er niet te veel misgaan en dan moeten de reviews heel goed zijn. Ja. De tent moet vol
zitten. En hoe lang moet uw kamer dan meegaan om ze terugverdiend te hebben, enzovoort enzovoort.
Ja, dat zijn keuzes. Maar wil je bijvoorbeeld in Nederland al bij horen?
Ja.
Ja, dan moet je wel.
Ja, ik heb alle respect voor jullie kamer. Ik denk dat ze er ook goed onthaald zou worden. Maar misschien toch net op een iets andere manier.
Ja, ja. Ze zijn daar iets gewoon. Hè. Dat is ook, absoluut.
Ja, ik persoonlijk vind het echt verfrissend tussen al het technisch geweld, om het dan maar zo te noemen. Ik hou heel erg van een klassieke puzzelkamer. Ja. En ik denk met mij echt wel een heel groot publiek.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat een bepaalde groep eigenaren nu ook denkt, waar zijn wij nog mee bezig? Als mensen dit toch goed vinden, waarom doen wij dan nog 150.000 euro in een kamer?
Ja.
Het kost ook geld, dit, hè? Maar geen 150.000. Maar je moet het nog wel doen, natuurlijk.
Ik denk dat het gewoon mooi is dat het er allebei is.
Ja, vind ik ook.
Voor ieder wat wils en of voor de afwisseling ook.
Ja.
Ik kan het beide evenveel waarderen en in mijn hoofd kan dat gewoon echt naast of bij elkaar bestaan. Dus een technische kamer maakt voor mij niet meteen mijn topkamer of zo.
Ik vind het zelf een beetje raar waarom dat er niet meer mechanische zijn.
Ik lees ooit reviews terug van een perfecte kamer. En dan krijgt het als kritiek, jammer van het hangslot dat erin zat.
Ja,
terwijl ik niks zo belonend vind als een sleuteltje dat je kunt omdraaien. Het tastbare, weer het zelf doen.
En als
doen.
Dat past in het verhaal.
Ja, precies.
Dat is hier bij testament ook. Het is Valère die van alles heeft gedaan daar in dat huisje. Ja. En dat klopt gewoon, dat hij dat zo zou gedaan hebben. Als ik daar iets elektronisch zou insteken, dat zou gewoon niet kloppen in dat verhaal.
Ja, eens. En ik vind ook, het blijft in de essentie ook natuurlijk gewoon een escape room. Ja, daar zitten dingen op slot, daar hangen, hangen sloten aan, daar moet iets mee gebeuren.
Het is heel moeilijk om een kamer te bedenken waar alles logisch is, waar dat alles wat je gaat doen, dat kan bijna inderdaad niet. Dus dan, je botst
en voor
toch
iedereen
op.
Logisch, hè? Dat is het. Hè? Iets wat voor jou logisch is voor iemand anders dan blijkbaar niet logisch of anders logisch, ja.
Ja, maar er schiet geen puzzel meer over. Dan is het altijd een behendigheid of een doel.
Een doel. Dan moet je altijd iets doen en dan gebeurt er iets.
Ja. Klopt, ja.
Want wie maakt een iets waar cijfers of getallen op staan? En vanuit
een vergeetachtige tuinman.
Absoluut.
Ja, en als we het hier dan zo over hebben, hè, hoe kijken jullie tegen de wereld van escape aan? Wat denken jullie waar het heen gaat?
Ik denk dat het altijd verder en verder gaat gaan. Dat is wat ik nu zie gebeuren, is dat kamers makkelijker worden, dat het meer op beleving speelt, maar ook op het wauw-effect van, wow, wat is hier nergens? Maar dat is mijn visie, hè. Ik denk dat dat evolutie is. Maar met dan mijn vraagteken erbij van, hoe krijg je, of hoe hou je zoiets rendabel?
En de doelgroep ook nog, dat die er nog bij je kan komen.
En hou het ook nog betaalbaar voor je klanten.
Want niet iedereen heeft een grote portemonnee.
Ja.
Denk je dat een speler die de kamer speelt, die hem zelf haalt, een positieve review gaat schrijven als iemand die hem niet haalt?
Absoluut.
Absoluut.
Volmondig, ja.
Ja.
Dat is misschien niet zo'n geweldige keuze van ons geweest.
Ja,
om de kamer... Maar dat is ook bewust geweest. Hè? Van niet zomaar een gemakkelijke kamer te maken waar iedereen zomaar doorfietst. Maar als gevolg inderdaad, dat mensen die niet uit hun kamer raken, zullen veel minder snel een positieve review schrijven. Commercieel gezien is dat misschien niet onze beste zet geweest, maar wel een bewuste.
Ja, je kunt voelen aan de mensen als ze buiten komen. Ze kunnen soms niet graag een tip hebben, maar jij weet ondertussen wel, als ik ze nu niet help, dan gaan ze er zeker niet geraken. Dus het is een beetje zoeken altijd naar dat evenwicht tussen ze helpen en ze het zelf laten doen binnen die tijd. Maar aan sommige mensen weet je al als ze aan het spelen zijn van oei.
Ja. Ja, je hebt waarschijnlijk een paar van die eikpunten.
Ja, en dan, ze zijn al aan het zuchten, maar ze zegt weer iets. Dan denk ik, maar als ik dit niet zeg, gaan we er niet geraken.
Ja.
En je probeert dat zo goed mogelijk te kunnen doen op de zo juist mogelijke moment. Maar het is elke keer een beetje gokken, hè, die tips geven, want ze kunnen versnellen, vertragen, wat dan ook. Maar het is gelijk dat je zegt, want het is een tendens naar makkelijke kamers en veel meer de beleving en het wauw-effect rond, wat dat super is. Maar ik hoop dat dat kan blijven bestaan naast die andere, want ik speel graag een afwisseling van de twee. Voor mij moet het niet allemaal wauwkamers zijn. Ik kan even goed genieten van een gewone, simpele puzzelkamer, waar het decor misschien niet wauw is, maar waar ik bij elke puzzel soms kan denken van...
Maar dat het verhaal klopt en de flow klopt. En
die euforie en ook een beetje trots op jezelf, dat je dan in één keer iets ziet en dat je denkt, yes! En dan,
Of wat er zo'n element in zit, ja, ik... bij kamer 237 zit daar ergens een element in waar ik nog altijd van denk van, of dat ik tegen mensen zeg, ga die spelen, want dat vind ik zo simpel geniaal, maar zo mooi uitgewerkt. Ja. Dat, ja, er, zo zijn er bepaalde kamers die mij na jaren nog altijd bepaalde elementjes bijblijven. Die,
kan ik
die
echt wel jaloers
zijn
op zijn op dat idee. Het is, ja, zo simpel, maar zo goed.
Dat zijn,
en mechanisch.
En mechanisch, hè? Ja, absoluut. Maar ze zijn er veel, hè?
Dat is, ik denk wel dat dat veranderd is. Hè. Vroeger, ik zal zeggen 6 jaar geleden, waren het echt de puzzelfanaten die kwamen spelen. Ja. Die vinden dit fantastisch natuurlijk. Maar het is mainstream geworden. Hè. Ja. Dus daar komt ook het gezin dat vorige week echt een hamer gedaan heeft. Ja, die hebben hem gehaald. Maar je weet eigenlijk diep van binnen, ja, je hebt hem gehaald, maar God weet hoe.
Ja.
44 hints. Ja. Maar die mensen zijn enthousiast, hè? Die hebben een leuke tijd gehad.
Ja.
Als die hier vast komen zitten, kan ik me voorstellen dat die iets minder enthousiast zijn, maar...
Het zijn ook, er zijn heel veel mensen die dat ook niet erg vinden, maar het zijn meer de mensen die al veel gespeeld hebben en denken daardoor dat ze het altijd halen en het dan soms niet halen, die eerder gefrustreerd gaan geraken. Dat zijn ook mensen die dat niet erg vinden.
We hebben al gemerkt dat het aantal kamers dat gespeeld is door mensen niet bepalend is voor hun succes.
Nee hoor. Dan nog zie je dingen over het hoofd
schijnbaar. Ja, moes,
maar wij voelen dat zelf. Wij voelen dat zelf ook. Hè. Het is niet omdat wij een kamer zelf gebouwd hebben, dat wij overal doorgaan, hè, in andere kamers. Dat wij zonder hint spelen. Nee. Absoluut niet. Hè.
Het is gewoon soms herken je wat. Of je kunt, hè, ja. Dat is het. Je weet wat.
Door ervaring leg je rapper linken, ja, en zet je, weet je waar dat je een beetje naar moet kijken in een kamer. Maar...
Ja, ik denk ook dat jullie een handtekening hebben in de kamer en een bepaalde logica en flow die voor... Hmm. Dus als ik zo zeg, 80% voor de mensen een bepaalde vorm van logica, ja, bevat. Hmm. En dan loopt het goed. En die andere 20% die denken anders over iets. Hè? Ja, zo simpel is het toch?
Ja, dat klopt. Is.
En als je daar voor elkaar krijgt.
Nou ja, het is toch ook te zien dat, hè, zeker het testament, top 10, toch?
Nummer 8, dacht ik momenteel.
Ja. 4 in België, maar in de Benelux weet ik het niet meer. Ik
denk 8, ja.
Ja, Baron Beekman is nog niet vol, horen we net. Hè? Dus ik hoor jou, Luc, zeggen, ja, kamer 3, kamer 4, hier is nog plaats. Maar ik meen me te herinneren, verbeter me als ik fout ben, dat je ooit een idee had om een soort hoerenkot of iets te kopen.
Dat klopt, ja. We hebben ooit een bod gedaan op een ex-hoerenkot hier in de buurt.
Hoe noemen ze dat in Nederland, Marloes?
Hoerentent dan? Ja, nou ja, ik weet niet of...
Een bordeel. Ligt,
ja, een bordeel, ja.
Een bordeel, ja. Maar dat is niet aanvaard geweest, dat bod. En het pand is nog altijd te koop. Het was een leuk idee, maar...
Ja, wat was het idee? Dat wilde ik...
Ja, dat het
ging een bordeel worden. Met ontvangst door de pooier of de madame, met een kopje champagne. En ik mocht dan naar boven gaan. En,
ja. Met de separé.
Maar, ja, de separé. Ja, ja.
En dat was het.
Die was daar ook. In de buurt hier is dat heel gekend, dat café. En dat is altijd de vraag geweest, is daar een separé? Want dat was altijd een mevrouw die daar uit de venster ging, fel geschminkt met groot haar. En als je daar niet ging, dan wist je eigenlijk niet zeker van wat voor café was dat eigenlijk. Met dat we gaan kijken zijn, werd het wel duidelijk dat daar een separé was.
Misschien moeten we uitleggen aan luisteraars van het separé. Want ik denk in Nederland dat het
niet. Dat is een klein kamertje waar dat je dan met een van de madammen die met jou champagne drinkt, u even kunt terugtrekken. Om te doen wat je graag wilt doen.
Maar gezellig.
Zou het ook in de Baron Beekman-verhaallijn passen?
Op een of andere manier denk ik dat zo baronnen wel een geheim leven kunnen hebben. Ik denk dat wel. Ja.
Die mannen uit het genootschap en naar een whisky.
Ja, maar dat is eigenlijk echt wel... Allee, gaan we ook echt wel niet meer doen. Hè.
Nee, het is afgevoerd. Omdat als we daar meer op zouden bieden, dan ook weer dat verhaal van rendabiliteit. En zo zou er dan toch niet zijn. En, we hebben dat nu afgeschreven, gaan dat niet meer doen.
Maar stel dat ze nog bij je terug zouden komen met dat bod trouwens, een akkoord?
We zijn nu te ver eigenlijk met andere ideeën om daar nog op terug te komen. Hm. Ja. Dus waarschijnlijk niet.
Ja, nee. Dat is een te groot project.
Vind je het zo leuk? Vond je het een leuk idee?
Vond het wel een leuk verhaallijn, denk ik.
Ja, we gewoon naar dat kamertje.
En heel origineel, moet ik zeggen, want ik denk niet dat dat...
Ik denk dat er in België nu ergens eentje is... Ja? Met eenzelfde geschiedenis ergens in West-Vlaanderen, maar ik weet het niet meer zeker.
Moeten we Anthony bellen?
Ja.
Die weet allemaal.
Ja, maar ik denk
niet dat
dat
komt, hè, maar ik bedoel, ik weet welk het is.
Het is bij hem in de buurt, volgens mij. Ja, ja? Hij gaat het weten. Het pand, hè, ik zeg niet het verhaal, maar het pand, denk ik wel. Ja.
Maar wat zou de volgende kamer worden? Kan je iets kwijt? Kun je iets...
Ik weet niet...
Maar je wilt hier iets gaan doen? Of?
Ja. Ja, ik zou dat liefst doen, omdat dat makkelijk is. Op de manier waarop dat wij werken en met de kinderen ook werken. En is dat wel... dat is de fijnste manier om werken.
Ook voor de spelers natuurlijk. Ja. Eén locatie. Met
Eén locatie, drie kamers.
Ja, zeker als je er meerdere speelt. Ja.
Want het is niet te onderschatten wat je ook nog doet tijdens de week aan poetsen en proper maken. En dat is ook nog wel heel wat werk. Vind ik dat wel het makkelijkste hier. Maar er zijn eigenlijk nog een aantal ideeën die, hoe moet ik zeggen, een beetje... Het moet eigenlijk allemaal nog een klein beetje... De puzzel moet zo nog wat vallen. Hoe doen we dat met een derde persoon? Op welke manier willen we dat organiseren? Willen we dat? Hoe willen we dat doen? En er zijn wel een aantal ideeën dat we zouden willen gebruiken. Maar ik weet niet of ik die mag vertellen eigenlijk. Ik zit naar u te kijken. Ik heb ze al verteld, hè, maar...
Ja, jullie zijn de baas. Ja.
Het idee is eigenlijk, zonder veel te willen verklappen, mijn vader heeft altijd een apotheek gehad. En mijn mama ook, en mijn twee. Vanuit zijn ouders, dus ook vanuit de geschiedenis eigenlijk, de familie. Waar eigenlijk zelfs ook nog een link is met die Beekmannen. Dat is eigenlijk wel heel fijn om te weten, want mijn grootouders hebben, of mijn grootvader heeft in de politiek gezeten. En de Beekman, de Krailo's, hebben ook in de politiek gezeten. En die hebben elkaar dus af en toe gezien op banketten en zo. Dat is, dat ga je nog wel te weten komen. Dus dat is een link die er is. En mijn vader heeft eigenlijk door heel zijn leven altijd enorm veel verzameld rond apotheken. Heel veel antieke spullen, potten, materiaal. Die is enorm daar veel mee bezig. Met techniek die ze opgebouwd hebben, gebruik van dieren. Alles, heel veel verschillende verhalen. En die zijn eigenlijk in Diest al heel lang bezig met de restauratie van een oude apotheek die bij een klooster hoorde. Met een prachtig blauw interieur. Dat is een apotheek, ja, die is ondertussen helemaal hersteld. Ze geven daar rondleidingen. Dat is prachtig, dat is magnifiek. En dat decor alleen, als ik daar binnenkom, dan heb ik zoiets van, hier moet u iets mee doen. Met die omgeving, met dat verhaal. Mijn vader die heeft enorm veel verhalen waar we zeker iets mee kunnen doen. En volgens mij, volgens wat ik altijd al gevolgd heb, is er niemand die al echt vanuit een apotheek-idee vertrokken is. Hoe en wat, ja, dat houden we dan een beetje voor ons. Maar ik zou dat wel heel graag ook als eerbetoon aan hem doen. Ook zo, aan hun, hè, aan mijn beide ouders.
We kunnen dat makkelijk linken ook aan Beekman. Ja.
Die link is er eigenlijk al. Dat is heel mooi om
te doen.
Hij kan heel leuke mechanische dingen doen met al die apothekerspullen. Dus ik kan fijner dan dit, maar ook mechanisch. Kunnen we heel veel mee doen.
En ik heb een schatkamer aan.
Ja, dat maakt die kamer weer heel authentiek natuurlijk.
Ja, authentiek. Ja.
Dat is hetgeen dat we altijd zeggen van het vertrekt vanuit geschiedenis of iets dat wij kennen zo ergens, zit er altijd wel een herkenbaarheid in dat ik
en
dat wij allebei
de stukken die we gebruiken, niet decor zijn, niet iets nagebouwd als decor, maar de stukken die erin staan, die ook echt zijn. Ja. En dat maakt het wel leuk, denk ik.
Ja, heel leuk.
Ja, gelijk dat je hier het gevoel moet hebben, je komt in het huis van Valère, zou ik dan ook heel graag hebben, je komt in iets echt terecht.
Maar ja.
Het heeft nog wel een beetje denkwerk en puzzelwerk nodig.
Nu, dat verhaal maken, is hetgeen dat we altijd hebben gedaan. Ja. Dus dat zal niet zo moeilijk zijn. Het is alleen alles er rond. Hè. Dat bouwen, dat zal ook nog wel lukken. Maar het is zo, hoe leg je die puzzel van? Hè? Wie begeleiden, waar gaan we het juist doen? En die dingen zo.
Ja, want die kindjes zijn op.
Die zijn op, ja. Dus, zijn er maar twee. Dus,
Maar goed om te weten dat er in ieder geval nog wat in het vat zit.
Is ook heel erg fijn om te doen, om te denken en te bouwen.
Dus, en een mooie oren aan je vader. Hè?
Dat vind ik ook. Ik vind dat wel fijn. Cool. Ja.
Ik vind het een heel leuk thema. We hadden het er straks heel even over. Ja. Ja, je kan heel snel in die valkuilen stappen van Latijnse benamingen en moeilijke verbindenissen om medicijnen te maken. Ja, dan blijf je best zo ver mogelijk van weg als je advies wilt hebben. Maar dat is toch het eerste waar je stereotype aan denkt. Hè? Dat je denkt van...
Er is geen voorkennis nodig.
Nee, maar dat je een legerkamer gaat spelen en je denkt, niet weer een morsecode. Dat idee. Maar daar zie ik jullie niet voor aan. Dus,
een alchemist en zo en levenswater of de levensbron en zo, die dingen, absoluut niet.
Zeggen, het wordt terug opnieuw een kamer van, ik zal zeggen, 2 tot 5 spelers? Of zitten jullie meer richting een kamer te denken van 2 spelers maximaal bijvoorbeeld? Of, altijd 2 tot 5?
Zoiets.
Ja,
dat je veel groepen uitsluit. Ik vind het schitterend wat Stefan heeft gedaan met de conciërge. Maar je sluit veel mensen uit. En ik denk dat je beter kunt werken. Een kamer die speelbaar is voor 2, maar ook met 4, tot 4, 5 kan gespeeld worden.
Ja, hij sluit ze niet uit. Je moet gewoon 2 keer komen spelen.
Ja.
Dat is waar.
Commercieel heeft hij het goed. Dat heeft hij ook niet. Het was heel goedkoop voor heel lang, hè? Maar Stefan is ook een puzzelliefhebber. Dus daar zet hij voor op.
Ja.
Ja, ik denk dat we een beetje besproken hebben wat jullie hier doen en wat jullie gaan doen. Maar we kunnen het misschien ook nog heel even over jullie persoonlijk hebben, want jullie spelen ook escape rooms. Hoeveel kamers hebben jullie ongeveer gespeeld?
Ik denk, als ik mij niet vergis, 65?
Nee, 56 zoiets. Dus
tegen de 60. Ja, ja, ik weet het
wij
niet
zijn niet de grootste fanatieke spelers, maar ondertussen hebben we er wel een aantal gedaan. Ja.
Omdat velen die hier komen, die zetten ook anderen in om hun kamers te begeleiden, maar wij begeleiden ze zelf. Wat maakt dat je ook niet veel tijd hebt om te gaan spelen? Ik zou er meer willen doen dan we nu doen, maar als ik zie wat mensen gespeeld hebben die hier binnenkomen, joh, in die orde van grootte, daar zitten we echt nog
een ja, dat moet je niet kijken. Dat zijn gekkies. Dat moet je niet.
Maar wat zijn jullie favoriete kamers? Dus waar gaat jullie voorkeur naar uit?
Er zijn er een aantal.
Kamers die een beetje uitdaging zijn. Ik vind schitterend wat er gebeurd is in Mechelen met de wraak van Han. Maar er zijn kamers die iets moeilijker zijn, vind ik dan weer leuker. Maar dat is zeker niet wat de grote hoop van de mensen leuk vindt. Maar bijvoorbeeld Le Prince vind ik een superleuke kamer om te doen. Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar dat is toch een van mijn favorieten. Ja. Ik weet niet waarom, hè. Dat is gewoon heel subjectief.
Maar zo is dat vaak, hè. Ja. Zijn er ondertussen ook zoveel.
Ja. Kamers bijvoorbeeld zoals... vind ik Mystery 19. Ik vind dat ondergewaardeerd. Ik vind dat een leuke kamer. Oké, die heeft niet zoveel ruimtes en dat is niet wauw. Dat zit voor mij goed in elkaar. Dat is goed gedaan. Die flow zit goed. Voor mij toch. Je moet er een beetje nadenken. En toch scoort ze niet zo heel hoog. Ja.
Er zijn enorm veel leuke kamers, maar het hangt soms denk ik af van het moment wanneer dat je ze speelt. Een van onze eerste kamers was het Escape Hotel in Geel. Ja, en op die moment, wij vonden die fantastisch. Ik vind die nog leuk, omdat mijn herinnering blijft van op die moment vond ik die superleuk om te doen. Er zaten een aantal dingen in dat wij zoiets hadden van hoe leuk is het gedaan. Het zijn ook mensen die u meepakken in dat verhaal. Dat vond ik fantastisch. Maar als je dan nadien gaat spelen en je gaat dan vergelijken en je gaat bijvoorbeeld naar de movies kijken van Anthony. Ja, fantastisch. Hoe dat die in afwerking gedacht heeft en in details en alles er rond. Dat is fenomenaal tof. Ja, gelijk dat je al gezegd hebt, Le Prince en Erzabeth is ook een van onze eerdere kamers. Dat zijn twee superleuke kamers. Onze kinderen gaan altijd mee. Die waren 9 en 10, die zijn ondertussen 13 en 14. Die hebben andere favorieten. Als je de dochter gaat vragen, die gaat een Molly's Game dadelijk als eerste zetten, want die vindt alles wat eng is, Till Death Do Us Part, alles wat eng is, The End, vindt die super. Maar wij kunnen even goed genieten van de pop-up van Alden Biese, waar jonge kerels eigenlijk een pop-up maken dat je denkt, het zal misschien niet zoveel zijn, maar dat verhaal superleuk gedaan was en heel tof gedaan is met de mogelijkheden die zij hebben. Dus ik heb er eigenlijk verschillende, maar... Ja. Ik denk dat dat ook afhangt van wanneer ik die gespeeld heb, dat die zo wel blijven hangen. Maar zo'n movie is zeker met recht en reden dat die super goede punten krijgen. Mm-hmm. De Toy Factory Hunting Season, fantastische kamer. Die vind ik ook nog altijd
een
superleuke kamer die wij gedaan hebben.
Ja, ik herken het wel wat je zegt hoor, want ook. Ja, wij spelen ook een kamer op een bepaald moment als 10e.
Ja.
En die vind je fantastisch en die geef je iets een 10 op 10. En 2 jaar later denk je terug van en denk je. Ja.
Ja, eigenlijk niet, als je ze vergelijkt met anderen. Maar als op dat moment die ervaring zo was, was mij eigenlijk goed.
Dan vind ik dat
ook
correct.
Maar dat is het ook, hè. Dat is ook je ervaring van dat moment.
Dan vind je dat die 10 waard. Ja, en dan precies. Is ze dat ook waard. Ja. Want dat is hoe dat je ze beleeft.
Het gevaar is natuurlijk dat iemand die het teruglezen en die denkt van, ja, je hebt nu 200 kamers gespeeld en je gaf die kamer een 10, dat moet nogal iets zijn. Ja. En vergeet dus erbij te lezen dat je die kamer 4 jaar geleden gespeeld hebt.
Ja, klopt.
En dan is het natuurlijk in verhouding, ga je dan een klein beetje teleurgesteld zijn, omdat je wat meer gewoon bent ondertussen.
Ja, maar dat vind ik echt de verantwoordelijkheid van de review. Als jij een hotel gaat boeken, ga je ook, als je dan op Zoever zit bij wijze van spreken of op booking.com, maak je ook het verschil tussen 2018 en 2023? Ik in ieder geval wel. Sta dan staat. Alles was nog net nieuw en alles nog in de puin.
Ja,
dan denk ik 5 jaar later zal dat niet het geval meer zijn.
Maar hopen van niet.
Dat hoop ik niet meer. Dus ik vind dat wel ook aan de reviewer om dat goed te. Aan de lezer om dat goed te filteren en goed naar te kijken.
Ik denk dat bij ons een van de dan. Op dat moment heel hoog gewaardeerde kamers, dat de kamer 237 was. Hè. Dat was zo een van de eerste, denk ik, die we zo... Dat een topkamer in Nederland was. Dat spreek ik al van 4 jaar geleden, heeft ze heel lang op 1 gestaan. Ja, daar kwamen wij inderdaad ook van terug. Hoewel dat sommige mensen dat nu al wat verouderd vinden, maar dat blijft bij mij nog altijd schitterende kamer. We gingen met superveel plezier terug naar die andere kamers. Maar eigenlijk hebben wij er nog niet superveel gespeeld. Dat je echt denkt, die is nu zo slecht. Gelukkig, hè?
Nee. Echt slechte kamers?
Nee, ik vind dat een persoonlijke ervaring. Zijn favoriete kamers gaan anders zijn dan die van mij. En elke keer als ik erin speel, gaat dat veranderen waarschijnlijk, denk ik. Maar al diegenen die we genoemd hebben, ben ik er zeker nog vergeten. Dat zijn er die, die ja, blijven in mijn herinnering gegrift staan voor een of ander onderdeel.
Ja, en uw kamer bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, Alcatraz-kamer in Tesselt, raden wij heel dikwijls aan om mensen die beginnen te spelen. Het is een klassiek thema, het is een gevangenis, je moet eruit ontsnappen. En dat is echt een goede beginnerskamer. Gaan daar de meest ervaren spelers altijd met plezier? Dat denk ik niet. Maar je moet mensen die beginnen spelen ook de kans geven om te leren. En bijvoorbeeld, dat doen we toch dikwijls.
Ja, ja, ja. Er zijn kamers die...
Voor de ene goed zijn en de andere misschien minder.
Ja, ik vind ook zelf dat je een echte belevingskamer of waar heel veel tijd en geld is ingekropen. En er wil geen afbreuk aan een goedkopere kamer, maar waar mensen een goed verhaal in geduwd hebben, waar tijd en energie is ingekropen. Als je dan als speler niet kan puzzelen, of je snapt het, de term escape niet, dan kan je ook niet echt waarderen wat er staat. En dan word je vooruitgeduwd in die kamer en je komt er buiten en je snapt heel de heisa waarschijnlijk niet.
Nee.
En ik stuur zelf mensen wel eens naar de kamer De Mees in Tilburg. Ja, dat is een kamer van, ik denk niet dat ze €3000 gekost heeft, maar er staan 4 bouwhekken en één tellamp in. Maar het zit vol puzzels. En die zijn ook niet bijzonder, maar je leert er wel escape eigenlijk.
Ja, dat bedoelen we ook. Ja.
De volgende keer, we hadden het er straks nog heel even over dat jij mij aan het uitlachen was. En Marloes, maar dat doe je al de hele tijd.
Ik jou aan het uitlachen?
Ja, natuurlijk altijd.
Waarom?
Als ik meegespeeld had vandaag, dat we er sneller uitgekomen waren.
Oh, ja, ja, ja.
Maar wat ik vooral heb door meer kamerspelen, is een bepaalde rust. Van, ik ga er wel vanuit dat ik er zelf uit geraak, of de Game Master zal mij heus wel begeleiden. Ik word niet kwaad van een hint. Maar dat geeft me een bepaalde rust, waardoor ik wel veel meer geuren en details kan opnemen en meer kan genieten van een kamer.
Ja. Dat is waar.
En dat vind ik dan wel goed, dat je iemand stuurt.
Je ziet dat soms, daarmee in mijn uitleg op voorhand bij het testament ook, van je moet niet ontsnappen, je moet niet zo rap mogelijk daarbuiten zijn, maar dat, zonder iets te verklappen, dat spelers dan nog niet zoveel gespeeld hebben en inderdaad die rust niet hebben en heel hevig worden in het testament, op het einde hun missie of hun opdracht niet meer zien.
Nee.
Maar wel zo snel mogelijk eruit willen geraken. En dat is daar bijvoorbeeld niet het doel. En dan mist je voor een stuk de details dat je denkt dat je er hebt ingestoken en het verhaal dat je er hebt ingestoken, terwijl dat zij denken, we moeten zo snel mogelijk eruit geraken. Maar kijk, dat zijn details.
Gaan jullie wel eens in het buitenland escapen? En dan bedoel ik even niet Nederland.
Nee. Voorlopig niet. Nee.
Maar ik heb je net een goede tip gegeven.
Ja, voilà. we gaan dat zeker nog wel doen. Dat komt er nog wel van, denk ik. Want wij doen dat allemaal heel graag.
Er zijn zoveel goede kamers hier in de Benelux dat we nog niet hebben gedaan. Dat voor ons nog niet opportun is om per se naar het buitenland.
Ik vind het heel fijn om als collega's naar hier gekomen zijn, van daar ook zeker terug te geraken. En op die manier mensen te leren kennen, dat toch al wel wat boegbeelden zijn in die wereld dat we ondertussen dan geleerd hebben, gelijk Stefan of Marieke. Of als die dan komen, je kan daar enorm veel van leren, van daar gewoon een babbeltje mee te doen. En ik vind dat wel fijn om die zeker nu als eerste ook allemaal gaan te doen, want er staan er nog een heel aantal op de lijst die we moeten doen. Maar zo echt een escape weekend naar Athene of waar hebben wij nog niet gedaan. Nee.
Nou ja, omdat je vooral van enge kamers hield. Hè?
Dus dan zouden we het moeten doen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Horror mag, geen probleem.
Horror, eng. Eng is genoeg.
Ja.
Hebben jullie nog kamers op de planning staan?
De allereerste die we nu zouden moeten doen is nog een pop-up in Sint-Truiden van de mensen van Aldenbiezen, wat we heel leuk vonden. Maar die is maar tot eind augustus. Dus dat is nog
haast
volgende week of de week daarna dat we nog kunnen gaan. En dan zijn er een heel aantal Nederlandse kamers die we moeten doen. Ik weet dat Rebecca al heel lang op de lijst staat.
Here I Am van Johan van Katwijk.
Die twee moeten we hoogdringend gaan doen, want die is al 2 keer hier, dus al 3 keer zelfs. Dat staat echt op de... Maar daar moeten wij een weekendje van maken.
Ja,
dat is eigenlijk 2 uur en 1.5 uur rijden, dan wil ik liever blijven slapen. En ik speel zelf niet graag meer dan 2 kamers op een dag. Ik wil daarvan kunnen nagenieten en kunnen nadenken van wat was het allemaal. Dat even nog eens opnieuw beleven. En met meer dan 2 gaat dat niet. Dus het zou dan zijn 2 keer misschien een kamer spelen, 1 keer blijven slapen en een dag daarna nog 1 en dan is het voor ons ook wel goed. Er zijn er nog, hoor, die ik aan het vergeten ben, maar die Soupe du Jour en die
Amersfoort.
Die 2 moeten we ook nog gaan doen, die er al op staan.
Emmeloct.
Emmeloct is, maar dat is voor ons al heel ver. Dat, ja, dat is vier uur rijden blijkbaar.
Dat is voor iedereen. Dat is
voor iedereen. Ja. Heeft een mevrouw, dat heeft Nicole toen zelf gezegd. Van, ja. Het is heel erg ver. Ver, en we kijken natuurlijk ook uit als ja, bijvoorbeeld Anthony een nieuwe kamer gaat bouwen. En nu pas ook eventueel Wout of zo van Hunting Season die naar een nieuwe kamer gaat proberen te maken. Ja, daar kijken we naar uit. Hè. Sowieso. Ja. Dus, het is wel fijn dat je oorspronkelijk ook eerst al je collega's in de buurt leert kennen. Dat hebben we eerst gedaan. Dus ik denk dat we nu toch wel bijna alle mensen in de buurt gespeeld hebben. Ja. Denk ik. En nu moeten we wel stilaan een beetje verder gaan. Hè.
Dat is dan dus altijd het logische gevolg.
Herkenbaar.
Ja. Ja. Dus we zullen ooit wel, als we elkaar volgend jaar zouden spreken, dan zal het waarschijnlijk wel zijn, we zijn naar Athene geweest of zo.
Ja, begin maar bij Boepental.
Ah ja, dus, voilà.
Je zei net, dan spreek ik wel eens regelmatig andere eigenaren, en dan kun je lekker bijkletsen en dan leer ik ook van hun. Wat leer je vooral van hun? Wat is hetgeen wat je het meeste oppakt van met die?
In het begin leer je vooral ook hoe dat je met mensen moet omgaan of bepaalde situaties. Ik weet dat ik ooit een aantal jonge kinderen voor de deur had, terwijl dat we dat eigenlijk niet toelaten, maar die werden afgezet als een verjaardagsfeestje. Die mama was weg en die staan voor mijn deur. Van, pak je die aan? Doe je dat? Doe je dat niet? Kun je rap een berichtje sturen? En die anderen zeggen, ja, probeer. En stuur dus nooit iemand mee in die kamer. Dat vind ik al super fijn dat ze helpen. Het samenwerken aan elkaar vind ik een heel fijn gevoel, dat je elkaar versterkt in dat doorsturen. Persoonlijk, voor mij dan, heel in het begin, komen die reviews behoorlijk hard binnen als ze jou kritiek geven. Dat is 10 goede reviews en 1 slechte. Die slechte blijft hangen in plaats van die 10 goede. En ik heb daar dan met een aantal van die boegbeelden, zeg maar, een beetje uit die wereld mee over gebabbeld. En die hebben mij dat wel echt in perspectief leren zetten. Waardoor dat je daar op een heel andere manier naar gaat kijken. En dat geeft ook veel meer rust in je hoofd van... En je pakt dat aan, want die mensen hebben al 5 jaar een kamer en die kunnen, die kunnen jou daarin echt wel verder. Ik vond dat heel fijn om met hun ervaring ja, bepaalde situaties in perspectief te kunnen zien. Wat dat zij allemaal meegemaakt hebben, die jij dan de eerste keer meemaakt. Ondertussen zijn we 3 jaar verder, zit je daar fel in geleerd zelf. Maar op die moment heeft me dat heel veel geholpen, zeker wel. Om dat ook wel, die zenuwen wat onder controle te krijgen en waardoor dat je heel anders gaat werken. Dat is voor u denk ik minder, maar ik vind toch nog hè, dat heel fijn is om weerwerk van elkaar te krijgen of herkenbare situaties van hoe ga je met mensen om of op bepaalde manier van doen om. Ik vind dat heel fijn.
Ik
om
denk
daar,
dat af en toe gewoon je hart luchten kan alles
ook
goed
al
doen. Hè.
Enorm
zeker met iemand die het begrijpt.
Ja,
hè, dan...
Dat kan heel veel deugd doen, echt wel. Want het is een wereldje apart waar dat je in zit, sowieso.
Want dit heb je bij wat jullie doen met die moorddienst, heb je dat totaal eigenlijk niet. Dan heb je geen reviews of 150 man die gaat vertellen hoe jullie het beter kunnen doen.
Wij werken met een contente mensenboek daar. Dat is een contente mensenboek die we al jaren hebben, waar dat iedereen die gespeeld heeft, een moord gedaan heeft, stuurt een reactie. We vragen van geef een reactie. Maar dat komt niet online. Dat is gewoon altijd naar ons gestuurd geweest. Vroeger, dat zijn zelfs boeken nog, waar dat ingeschreven werd, van 30 jaar geleden. Nu zijn dat mails die ze sturen, die we allemaal verzamelen. Maar dat is minder hard dan...
Dat is anders.
Dat is anders, denk ik. Maar daar is de wereld harder onder elkaar.
Ja.
Je zet meer concurrenten van elkaar. Ofwel doen ze jouw evenement, ofwel dat van iemand anders. Terwijl in kamer gaan ze ooit wel gaan spelen, als het spelers zijn. Je hebt er ook die dat maar 1 keer komen doen, ja, dan gaan ze het meer in de buurt komen doen. Dat is een andere manier van samenwerken.
Voor u, ik heb er minder last van, want we zijn nog niet zo lang bezig. Terwijl met die moorden, jong, dat doen we al... Meer dan een kwart eeuw. Dat kende, dat is uw ding. Dat is
bepaalde zelfzekerheid.
Dat is uw habitat. Ja. We weten dat we er goed in zijn. Wat minder wat die escape rooms betreft.
Nu niet meer. Hè. Nu zijn we jaren. Maar in het begin vond ik dat wel moeilijk om uw geesteskindje wat los te laten en zien hoe dat mensen erop reageren. En dat wordt soms wel een beetje vergeten. We hebben het al eens gezegd. Dat... Wij zijn al ietsje ouder, dus je kunt dat wel wat beter relativeren, denk ik. Maar dat sommige jonge mensen daar enorm veel moeite, passie, tijd, geld in steken. En dat het heel makkelijk is om online een review te schrijven en iemand af te kraken zonder daarbij stil te staan. Dat ik soms een beetje medelijden heb en denk van, denk eens eventjes na wat die mensen daarvoor gedaan hebben. Met de middelen die zij hadden misschien. Want voor hun komt dat als je jonger bent en nog minder zelfzekerheid hebt, eens zo hard binnen. Ja. Ik denk dat daar soms een beetje te weinig stil bij gestaan wordt. Er is een heel verschil tussen opbouwend kritiek geven en gewoon puur iemand afkraken omdat het u niet aanstond. En dan denk ik soms van, ze zouden af en toe eens in een schoen van een maker moeten gaan staan, want die doen wel een pak moeite om je de best mogelijke beleving te geven. Sowieso. Lukt dat altijd daarom? Misschien niet, of niet voor u persoonlijk. Maar dat is wel bij iedereen de insteek, volgens mij. Of toch bij de meesten. Ja. Toch bij de meesten.
Bij veel mensen hierin herkennen, ja.
Ja. Ja. Ik vind dat soms... Ja.
Het is ook heel makkelijk, hè, om achteraf... Voilà. Had het straks al even over mensen in je gezicht, zeggen ze dan gewoon niks en was alles prima. Ja. Ja. En een uur later lees je iets en dan denk je, maar waren dit dezelfde mensen? De,
ja.
Gewoon een beetje jammer.
Ja, en ik denk ook wel dat op Escape Talk... er staan korte reviews, maar er zijn ook wel echt hele boekwerken die eigenlijk een hele kamer uitpluizen tot op de punt en de komma. Ja, dat is, het is best wel een intense wereld, denk ik, Escape Talk. En ik denk dat, dat je daar echt ook wel moet filteren. En,
je moet dat kunnen filteren, want anders komt het keihard binnen. Maar als je nog maar net begonnen bent en dat komt dan al binnen, dat is wat je er straks zei, als je er al 100 hebt en er zit er ene tussen... Die relativeert je maar die eerste 10. Ja. En er zitten er al 2 die het minder goed vonden, omdat het net nu mensen waren die al heel veel kunnen vergelijken. Ja, dat komt wel veel harder binnen natuurlijk.
Als het dan terecht is, dan kan dat.
Ja, ik vind ook dat je moet werken met wat dat mensen zeggen. Als iemand die veel kamers gespeeld heeft, zegt van dat of dat zou beter, of daar vind ik dat een puntje is dat je probeert daar iets mee te doen, binnen de mogelijkheden die je hebt. Als je daar niet voor open staat, dat is ook niet slim. Je moet wel... werken met het publiek dat je binnenkrijgt. Maar het moet een klein beetje... Ja,
ja, het is ook dus jullie ontwerpen iets vanuit jullie standpunt. Maar de speler die kritiek heeft, moet ook beseffen... Ja, dit is mijn standpunt. Ja. Mm. En dat hoeft ook niet gelijk te staan.
Nee, dat hoeft
iedereen
niet.
Anders zijn standpunt. Dus meestal als ik jullie iets feedback zou geven, zou ik zeggen, ja, dit is hoe ik het vind. Mm. Luister eens of kijk eens hoe andere mensen reageren als je dit meerdere malen hoort.
Als dat regelmatig terugkomt, dan kun je erom beginnen te denken. Dat een eenmalig feit is. Wel cool.
En ik zie bij jullie al dingen terug die jullie in de eerste kamer gedaan hadden, waar ik al dacht van, ja, dit zou ik zelf niet doen. Ja. Maar je ziet ze in de tweede kamer, zie ik ze al niet meer bijvoorbeeld, waar ik van denk van, ja, je hebt er zelf toch weer iets mee gedaan. Dus,
dat is het. Ik vind mensen die kritiek geven die opbouwend is en waar dat je dan zelf door nadenkt van... Misschien wel, misschien wel. Misschien hebben ze gelijk, doe daar iets mee.
Ja, maar misschien kan je er ook niks meer mee doen op dat moment. Hè?
Zo. Ja, dat kan ook. Hè? Dus, dat je op het einde van je mogelijkheden zit. Ja. Maar geprobeerd wel. Dat hebben we wel geprobeerd van te doen, denk ik. Hè? Ja, absoluut.
Ja. Ja, we zullen eens een mooi bruggetje maken. Dan zullen we eens kijken wat jullie van alle kamers vinden. Hè? Dat is mooi, hè?
Ja, heel mooi. Ja, elke keer weer.
Ja, dus, het komt plots in me op. Dus,
het staat hier snelle vragen ronde.
Ja, ze stond hier zo. Dat
snelle
ik dat
vragen ronde.
En Marloes, we hebben een nieuwe.
Ja, een klein beetje nieuwe, maar ook wel iets langere vragen zijn het wellicht wel geworden. Maar blijven wel nog steeds 2 keuzes.
Oh, maar, heb je een woordenboek gekocht?
Ja.
Oh, wat leuk. Dus we hebben moeilijkere woorden gebruikt.
Dus sommige zijn nog steeds hetzelfde, maar zijn er een paar, misschien een paar bijgekomen.
Oh, wat leuk. De gasten zich niet meer voorbereiden.
Ja, precies.
Ja, dat is mooi. Ja.
1 overkoepelend thema voor alle escape rooms of elke escape room een los thema?
1 overkoepelend thema.
Inderdaad.
Een acteur of liever geen acteur?
Geen acteur.
Voor mij ook hetzelfde, geen acteur.
Je groep bestaat bij voorkeur uit 2, 3 of 4 personen?
4.
4.
Uitgebreid napraten met de host of een korte afronding is voldoende?
Uitgebreid als er tijd is.
Met beperking dat het niet moet blijven duren.
Verhaal of puzzels?
Verhaal.
Beide.
Ja, ja.
Ja.
Wil je veranderen, Luc?
Ik wil veranderen.
Okay. Ja. Maar je moet eigenlijk eentje kiezen.
Je moet kiezen. dat is moeilijk.
Dus je hebt nog maar 1 escape room te doen in je hele leven. En dan zeggen ze, die is heel sterk in verhaal. En die is heel sterk in puzzels. Welke kies je? De laatste escape room van je hele leven.
Verhaal dan.
Ik zal dan ook voor verhaal moeten gaan, denk ik. Ja. Blijf het een moeilijke vraag stellen. Een moeilijke vraag.
Dat is een goede vraag, Marloes.
Ja, heel moeilijk.
Goed gedaan.
Heel moeilijk.
Sloten of geen sloten?
Sloten.
Sloten.
Een kamer boordevol puzzels of een kamer met een sterk verhaal en een aantal puzzels?
Verhaal en puzzels.
Ik vind ook verhaal en puzzels.
60 minuten is voldoende of liever wat langer?
Liever wat langer.
Ja, liever wat langer.
Enge of spannende kamer?
Spannende.
Spannende.
De tijd zichtbaar in de kamer of liever niet?
Liever niet.
Liever niet ondertussen, ja.
Moeten ontsnappen of het maakt niet uit?
Maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Een record dan neerzetten of liever niet?
Moet niet.
Liever niet.
Lineair of parallel puzzelen?
Lineair.
Lineair.
Ontvangst direct een thema of wanneer de kamer start?
In thema.
In thema, dadelijk, ja.
Bedenken, bouwen of begeleiden van een escape room?
Bouwen.
Ja, bouwen.
Reken- of taalpuzzels?
Taal.
Ja, ga ik ook voor taal.
Logica of doepuzzels?
Logica.
Logica.
En een vast of een wisselend escape gezelschap?
Vast.
Met de kids.
Ja,
ja, en daarom ook vier natuurlijk. Hè?
Ja, nee, we gaan soms met vijf. Soms gaat er een schoonbroer mee, maar meestal met vier. Ja.
Ja, er staan een aantal dingen tussen die we echt merken wat jullie zeggen, hoe jullie zelf spelen, maar ook wat we terugzien in de kamer natuurlijk. Hè? Waaronder de tijd.
Hebben we ook er niet uitgehaald, omdat dat wel een voor sommige mensen...
Maar wel wat aangepast. Ingekleed.
Ingekleed, maar het, ja. Ja, daar hebben we er echt wel specifiek voor gekozen, voor dat weg te laten. Maar zijn we niet alleen mee, denk ik. Eigenlijk als het Toy Factory.
Heel veel kamers.
Ja. Ja. En het is zo lekker. Ja, ik vind het echt lekker.
Ja, ja, ik vind ook niet. Ik vind vooral,
ik mis het echt totaal niet.
Zeker als je 5 minuten nog op die klok ziet staan, dan krijg je een soort wanhoopgevoel van, ik zie nog zoveel puzzel, die haal ik toch niet meer. Terwijl je de tijd niet weet.
We spelen er wel wat mee. In de andere kamer, het genootschap, ja, ik ga ze nog spelen, maar zeggen we dat zelfs ook op een gegeven moment, om die een druk erop te leggen.
Ja, dat klopt.
En,
ja.
Ik vind het wel iets hebben om te zien hoe mensen reageren dan. En er zijn er die zeggen, oké, dat hebben we dan nog. En er zijn er anderen die zeggen, dat hebben we nog maar. En beginnen te flippen. Ik vind het wel leuk om te zien.
Ik ben die laatste.
Ja. Nou, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de podcast.
Ja. Fantastisch.
Ja, we hebben een mooie tijd, want Marloes moet over 15 minuten in het genootschap zitten.
Oei, dan moet ik inderdaad nog even gaan klaarzetten.
Ja, ik ga proberen toe te treden om te kijken of dat mijn intelligentie voldoende is.
Ja, ik hoop welkom bij de club te kunnen zeggen.
Oh, jij zit erin?
Ik zit er al in, ja.
Oh.
Hij komt niet naar de vergaderingen, dat is het probleem. Maar...
Verzuimd.
Ja,
ja, prioriteiten.
Hebben jullie nog vragen aan ons?
Nee, niet echt.
Was
leuk.
Het was heel leuk, ja.
Dankjewel.
Ja. Ik vond het heel tof.
Factuur volgt. Dus,
ja.
Ja, nee, leuk om zo het verhaal te horen, hoe het allemaal ooit is gestart. En,
dat wou ik echt nu net vragen, hoe dat jullie daarmee gestart zijn, omdat je dan toch elk uit een ander land komt. En,
ja, op de dating site hebben we elkaar...
wat dat denk ik iedereen denkt, want dat is niet het geval.
Er zijn ook mensen geweest die hebben gedacht dat wij een relatie hadden. En dat ook...
Proficiat gewenst
vader,
hebben van Marloes haar kind.
Ja.
Dat is ook waar, maar goed...
dat zouden we niet zeggen. Nee, wij zijn elkaar, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via Escape Talk. En Yves had al een podcast met iemand anders. En die deden een oproep, omdat ze graag een discussieaflevering wilden doen over reviewen. En ik heb daarop gereageerd met, dat vind ik wel leuk, want ik schreef ook hele epistels op Escape Talk. Ik denk, daar wil ik wel mee over nadenken, dat vind ik wel heel erg leuk. En zo geschiedde het.
Ja, toen zijn wij in Nijmegen, nee.
In Venlo, bij Trapped, Team Trapped, zijn wij toen geweest.
Zijn we in kamer gaan spelen samen, om elkaar eerst een beetje te leren kennen. En toen hebben we in die kamer uiteindelijk...
De podcast opgenomen.
Ja, daar hebben we 4 uur gezeten.
En dus dat was eigenlijk het begin van dat we vaker gingen escapen met z'n vieren. En met partners, zeg maar. En uiteindelijk vroeg Yves, zou jij misschien een podcast met mij willen doen? En toen zei ik, nou, dat wil ik wel.
Fantastisch.
Dan, als ik het gewoon als sidekick mag doen, dan vind ik dat wel heel erg leuk.
Nou, je bent dus, wel meer als sidekick.
Dus Yves zit wel echt wat meer achter de knoppen en het hele bewerken. En ik kom ook opdagen.
Ja, we hebben al een goede manier gevonden om samen te werken.
Ja, dit werkt goed.
Ja, natuurlijk.
En we combineren het nu gewoon echt leuk met een escapeje, een dagje weg of een hapje eten. En,
ja, we maken er iets leuks van.
Tuurlijk.
Dus, dus.
Met dus elk een partner bij.
Ja,
ja, inderdaad. Ja, even wat dat wij kunnen. Ja. Met ieder een partner erbij.
Wij weten dan nu gezien dat ze hier, ook wel ergens
zijn. Ze bestaan dus echt.
Ja, ze bestaan echt. Wij hebben ze gezien.
Mensen hebben nu waarschijnlijk gedacht van, ja, ik moet het testament nog spelen. Of ik moet
het genootschap.
Ja, één van de twee. Hoe kunnen ze jullie vinden? Wat is jullie website?
www.baronbeekman.be.
Oké, alle daarheen.
Alle daarheen, zeker. Heel welkom.
Ik zou jullie heel hartelijk willen bedanken voor het warm welkom.
Graag gedaan.
En een hele toffe podcast.
Graag gedaan.
En jullie bedankt om te luisteren en tot de volgende aflevering.
Tot de volgende.
Zeggen jullie niks tegen de gasten?
Goedemiddag.